I'm Dames en heren, goedenavond. Het is 7:30 geweest inmiddels. En wij gaan beginnen met de commissie Wonen en Ruimte op een ongebruikelijke dag op de woensdag. En wel op de 11 april. Goedenavond allemaal. De opening is gebeurd. De vaststelling gaat ook zo gebeuren, denk ik. Is er iemand die iets veranderd wil zien op de agenda? Niet, dan is die bij deze vastgesteld. Wij starten met twee presentaties. Nou, we starten met één, maar daarachter komt nog één. Mevrouw Houwing die gaat de eerste over windenergie zelf presenteren. Ze is al onderweg. U heeft ook een microfoon.
Als het goed is, dan, dan is het allemaal geïnstalleerd. En dan moet dat allemaal op deze manier werken. Dus wat dat betreft hoop ik dat dat allemaal lukt. En dan zal ik even kijken of... Energie, ons vertrekpunt. Ja, kijk. Helemaal goed. Helemaal goed. Ja, maar ik doe dit niet zo vaak. Dat is best moeilijk hoor, op het goede knopje drukken. Goed, het is alweer een, denk ik alweer een flinke poos geleden dat wij het in de commissie hebben gehad over windenergie. Terwijl dat toch een groot project is wat op dit moment loopt. Niet alleen bij ons hier in de gemeente, maar natuurlijk ook in de hele provincie is het natuurlijk... toch wel een reden van heel veel discussie. En wordt ook over heel veel zaken wordt er gesproken. Dus we dachten, ondertussen zijn er weer een aantal stappen gezet, dat het in elk geval goed is om, om jullie mee te nemen in het proces. Zoals dat tot nu toe, wat we hebben doorlopen op dit moment, wat we hebben gedaan. Waar we mee bezig zijn en ook even jullie weer mee te nemen in de vervolgstappen. Ook laten zien op welke momenten de raad aan zet is. En ik wil natuurlijk straks ook graag van jullie horen of dat voldoende is. Of dat jullie zeggen van nou, we willen nog op meerdere momenten geïnformeerd worden. Als we kijken naar het proces wat we tot nu toe gedaan hebben en het vervolg daarvan. Dan begint het uiteindelijk met de keuze voor duurzame energie in Emmen. Ik ga straks nog even op terugkijken. Beleidsontwikkeling windenergie, de beleidsregel windmolenopstelling, die we ondertussen door in het college is vastgesteld. De volgende processtappen komen we even langs. De intensieve communicatie en het overleg en uiteindelijk de raadpleging en de besluitvorming. Nou, uiteindelijk is de energienota is ons vertrekpunt geweest. En in die energienota, daar hebben we de Big Five. En ja, het is een beetje ongelukkig nu op dit moment, maar ik ga er dan maar van uit dat hij de volgende maand vastgesteld wordt. Want hij had vastgesteld moeten worden de afgelopen raadsvergadering. Maar ja, goed, door allerlei, doordat de andere onderwerpen zo lang duren, is besloten om de energienota naar de volgende raadsvergadering te verschuiven. Dus ik ga ervan uit dat die aan het eind van deze maand, 26 april geloof ik, raadsvergadering, dat die dan op de agenda staat en dat die dan ook vastgesteld gaat worden. Nou, in die energienota, u kent hem natuurlijk wel allemaal, de Big Five, de vijf de energiebesparing, de verbetering van de energieefficiëntie, de ontwikkeling van windenergie, geothermie en zonne-energie. Niet afzonderlijk van elkaar, maar het totale palet moet ons uiteindelijk brengen bij een CO2-neutrale gemeente in 2050. Want ook daar hebben we eigenlijk onze ambities enigszins bijgesteld. Dus het gaat niet alleen om het een of om het ander. Maar we pakken natuurlijk wel datgene op wat op dit moment kansrijk is en wat voorbij komt. En waarvan investeerders ook bereid zijn om te ontwikkelen. Nou, en we zien op dit moment dat er allerlei initiatieven zijn op het gebied van zonne-energie. We zien dat geothermie een ontwikkeling is bij de tuinders. En vanavond gaan we het hebben over de windenergie. Wat is het dat op dit moment gebeurt? Behalve dan die energienota. Dus eigenlijk is begonnen met het amendement in de gemeenteraad van januari 2006. Waarin al raadsbreed het toenmalige college verzocht is om windenergie mogelijk te maken in de gemeente Emmen. De milieuagenda 2009-2012 die heeft dat vervolgens mee opgepakt. En dat kwam in eerste instantie niet van de grond, omdat ook provinciale staten, gedeputeerde staten, niet bereid waren om hun medewerking te verlenen aan windenergie. Nou, ondertussen, dat weet u ook allemaal, is dat veranderd, want we hebben te maken ondertussen met het verdrag van Kyoto. En ook het Rijk heeft zich verbonden aan het realiseren van 6000 megawatt windenergie voor het jaar 2020. En dat heeft er uiteindelijk toegeleid dat de provincie zich heeft verbonden aan het realiseren van 200 tot 280 megawatt windenergie in de provincie Drenthe. En uiteindelijk hebben ze het Veenkoloniale gebied als zoekgebied aangewezen. Nu moet ik even kijken waar ik ben gebleven in het hele verhaal. Wat we hebben gedaan, het collegebesluit over de energienota is dus in april 2011 genomen. Het raadsbesluit van de energienota, heb ik zojuist gezegd, dat was voorzien in april 2012 en dat wordt dus nu de komende maand. Ondertussen hebben we als college het plan van aanpak met betrekking tot de beleidsregel. Daarover hebben we besloten, we hebben een besluit genomen met betrekking tot de beleidsuitgangspunten in oktober 2011. Er is een besluit geweest over de vaststelling ontwerp beleidsregel in oktober. En uiteindelijk is het college heeft besloten om de beleidsregel vast te stellen 20 maart 2012. Dus afgelopen maand maart hebben we de beleidsregel windenergie vastgesteld. En we hebben ook besloten over het vervolgtraject wat we nu ingaan. Het vaststellen van de beleidsregel, dat heeft u ook in de stukken kunnen lezen, dat is een bevoegdheid van het college en dat is dus ook gebeurd. De beleidsregel voor de windmolenopstelling, daarin hebben wij gezegd, daar zijn we dus op enig moment mee begonnen, van ja, als we willen dat hier windmolens komen, dan vinden wij dat daar een aantal beleidsregels voor moeten zijn die het uiteindelijk mogelijk moeten maken om hier windenergie te realiseren. En daarin hebben wij een aantal randvoorwaarden opgenomen. Jullie hebben hem allemaal gekregen, de beleidsregel. En in de nota die spreekt zich dan ook uit over een aantal van die randvoorwaarden. En de opgave is dus uiteindelijk om 60 megawatt te realiseren. Dat is ook de afspraak die we hebben gemaakt met de provincie. En uiteindelijk willen we komen tot een meerwaarde door gebiedsontwikkeling toe te passen. Dus door de vorm van gebiedsontwikkeling hier te ontwikkelen. Uiteindelijk tot een meerwaarde te komen voor de opstelling van de windmolens. Uiteindelijk hebben we dat als volgt geformuleerd. Windenergie koppelen aan gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling koppelen aan dorpsprogramma, aan het dorpsprogramma. En het dorpsprogramma is van Barre Kompas, is dacht ik vanmiddag ondertekend. En als we dan even in de oogschouw nemen dat dat ook het zoekgebied is, dan is dat wel mooi dat nu dat dorpsprogramma daar ook ondertekend is. En dat je dus ook het dorpsprogramma kunt gebruiken als basis voor gebiedsontwikkeling. Het is heel belangrijk dat ook in die beleidsregel hebben we ook opgenomen dat omwonenden betrokken worden bij de planontwikkeling en dat er ook mogelijkheden worden geboden voor participatie. Dus dat moet uiteindelijk, wil je komen tot een windmolenopstelling hier in de gemeente Emmen, dan zijn dit de beleidsuitgangspunten waar uiteindelijk in een definitieve business case iets over gezegd zal moeten worden en een aanbod over zal moeten worden gedaan. Nou, wat is dan belangrijk? Met name het ontwikkelen met de samenleving. Nou, de bliksem is hier gelukkig nog niet ingeslagen. Als je kijkt naar andere gemeenten, dan is de bliksem daar wel degelijk ingeslagen. En heeft de ontwikkeling van windenergie echt geleid tot enorme debatten en heel veel discussies. En het is nog bijna dagelijks kun je er in de krant iets over lezen. En gaan bestrijden voor- en tegenstanders van windenergie elkaar toch min of meer te vuur en te zwaard. En dat was eigenlijk toch niet wat wij voor ogen hadden toen we zeiden van, nou ik denk in 2006, want toen zat ik zelf ook nog in de raad, dat wij dat voor ogen hadden dat de bevolking van de gemeente Emmen door een dergelijke ontwikkeling met elkaar zo overhoop zou komen te liggen dat ze elkaar op straat geen goede dag meer zouden zeggen. Daar hadden wij ook een ander beeld bij. Nou, wetende dat het in andere gemeenten toch behoorlijk uit de hand is gelopen, hebben we gezegd van ja, hoe kun je nu een proces ingaan met elkaar, dat je komt tot die windmolenopstelling. En dan maar even voor alle duidelijkheid, de komst van die windmolens, dat is niet een vraag meer. Die komen er gewoon. Dat weten we ondertussen, want die opdracht van de provincie en de opdracht van het Rijk, die liggen er nu één keer. En we hebben daar zelf ook het nodig over gezegd. Dat is nu in ons voordeel, want omdat wij als gemeente ook gezegd hebben van wij zijn best bereid om mee te werken aan de opstelling van windmolens. Hebben ook de ontwikkelaars, de projectontwikkelaars gezegd van nou, dan wachten wij wel even af waar u mee komt. En daar waar andere gemeenten te maken hebben gehad met de Rijkscoördinatieregeling of daar middenin zitten, hebben ze bij ons gezegd van nou, er ligt wel heel veel verzoeken tot windmolen, tot windmolenopstellingen, ook ver over de 100 megawatt als je het allemaal bij elkaar op zou tellen. Maar we wachten even, gemeente Emmen, waar u mee komt. En wij zijn eigenlijk ook best wel geïnteresseerd in wat u gaat ontwikkelen en hoe die gebiedsontwikkeling er uiteindelijk uit komt te zien. En of wij daar op enige manier dan ook onze rol in kunnen spelen. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben gezegd van nou, die beleidsregel hebben we opgesteld. Hè, die eerste beleidsregel hebben we opgesteld in overleg met de samenleving. Dus we zijn gelijk het gebied ingegaan en we hebben gelijk in het gebied met de erkende overlegpartners en met stakeholders in het gebied gesproken. Gezegd van dit zit er aan te komen. Denk met ons mee. Help ons ook mee. En uiteindelijk is ook de werkwijze van Emmen Revisited, hè, zoals die nu uitgerold wordt over alle dorpen en wijken, die heeft ons daar ook heel erg mee geholpen om in het gebied ook goed in contact te komen met de mensen in het gebied. We hebben overleg gehad dus met de erkende overlegpartners. We hebben inlopende informatieavonden georganiseerd. Hier in het gemeentehuis nog eens een keer. Gemeentebreed voor iedereen die maar geïnteresseerd is in windenergie. Ook voor die delen van Emmen waar die windmolens nog niet direct in het zicht staan. Maar er is toch wel een brede belangstelling. Daar hebben we informatieavond over geïnformeerd. En we hebben natuurlijk met stakeholders in dat gebied. Initiatiefnemers, dus de uiteindelijke ontwikkelaars, daar onderhouden wij ook nauw contact mee. Die hebben ook allemaal de beleidsregel gekregen en iedereen heeft er ook op kunnen reageren. Uiteindelijk is dat hele bottom-up proces, zoals we dat nu bij stukjes een beetje vormgeven, begint toch redelijk van de grond te komen. En moet ik zeggen dat ook de provincie die met ons meekijkt van hoe dit allemaal gaat, daarin ook voorzichtig enthousiast wordt. En andere partijen als de Natuur- en Milieufederatie die zeggen van goh, misschien zou iedereen eens een voorbeeld moeten nemen aan Emmen. Nou, ik juich nog niet te vroeg, want we staan nog aan het begin van het proces, kan nog van alles gebeuren. Maar ik ben wel blij dat we gekozen hebben voor de werkwijze zoals we tot op heden hebben gedaan. Nou, hoe gaat het verder? We hebben die beleidsregel, hè, die hebben we opgesteld, die is vastgesteld. Dus, maar daarmee ben je er niet. Dan is de volgende stap is de structuurvisie voor de windmolenopstellingen. Die moet het uiteindelijk mogelijk maken om die windmolens hier ook te krijgen. Het ruimtelijk kader, zeg maar. Nou, daarin is collega Sleking natuurlijk nauw betrokken, want dat is zijn vak. Uiteindelijk moet die structuurvisie het ook ruimtelijk mogelijk maken van windenergie. Die moet kaders aangeven om de kwaliteit te waarborgen. En die verankert ook straks juridisch het gebiedsfonds, hè, wat we proberen van de grond te krijgen, samen met het realiseren van die gebiedsontwikkeling. En uiteindelijk moeten we komen tot die structuurvisie en dat moet langs de lijn van 4 producten. De eerste is de gebiedsvisie windenergie Drenthe. De provincie Drenthe is op dit moment ook bezig met het opstellen van een gebiedsvisie. Wij lopen wel ons eigen traject en daarvoor hebben we ook de ruimte gekregen van de provincie. Maar uiteindelijk kun je voorstellen dat ook in andere gemeenten windmolenopstellingen komen. En dan zou het natuurlijk toch wel heel erg raar zijn als er bij ons andere afstanden van bebouwing tot aan de windmolens zouden gelden dan in bijvoorbeeld Aarnhunze of Borger-Odoorn. Uiteindelijk komen daar een aantal criteria moeten daar uitrollen die voor alle gemeenten wel gelijk zijn. We proberen daar een beetje gelijk mee op te gaan. De provincie heeft erg veel haast, want die hebben last van die Rijkscoördinatieregeling. Maar wij hebben zoiets van, we willen heel graag ons eigen tempo hierin ook bepalen. Maar we hebben natuurlijk niet alle ruimte om dat te nemen. Want uiteindelijk moet het wel weer bij elkaar komen. En is dat ook wel in ons voordeel als we daar een beetje een gelijkluidend plan over de hele provincie hebben. Want uiteindelijk gaan windmolenopstellingen groter dan 60 megawatt. Heeft de provincie altijd ook nog een stem in het kapittel. Dus daar hebben we wel rekening mee te houden. Nou, moet een plan meer gemaakt worden, een milieueffectenrapportage, die ook bij grote bestemmingsplannen wordt gemaakt. Dat geldt ook hier. Op dit moment zijn we bezig met het ROM 3D-verhaal, de driedimensionale ontwerpmaquette. En daar is men ambtelijk al mee bezig. En daar hebben we de mensen van het WIN-team die vanuit het gebied zitting hebben in ons, in ons WIN-team noemen we dat. Hè. Dat zijn de betrokken mensen uit het gebied. Die zijn ook al voorbij geweest. Die hebben daar ook al eens even naar gekeken van hoe werkt dat nou en hoe kun je dan op die manier de windmolens in het gebied plaatsen. En het programma voor de gebiedsontwikkeling. En als je dan kijkt, daar kom ik zo even op terug. Als je kijkt naar de gebiedsvisie voor de windenergie in Drenthe, dan zie je, dan doe ik dat natuurlijk qua volgorde niet helemaal logisch, maar dan zie je dus dat we proberen in die gebiedsvisie dat het zoekgebied verfijnd wordt. De roze streep die hier over de kaart loopt, hè, onderste gedeelte is de gemeente Emmen-Koevoorde, boven Borgerodoorn, A en Huns in het groene gebied. Die roze streep is de laagvliegroute voor vliegtuigen en daar mogen geen windmolens komen. Dus dat soort gebieden, ook al zoals het Bargeveen, die vallen en rondom de Lofargebied, dat soort gebieden vallen ook uit als daar mogen geen windmolens komen omdat ze te veel dan verstoring optreden. Nou, in de gebiedsvisie dus ook de wind, ook de ruimtelijke kwaliteitscriteria. Nou, ik heb zojuist al uitgelegd, de uniformiteit in de voorwaarden en uiteindelijk wil men dus komen tot 200 tot 280 megawatt. En uiteindelijk wil men ook provinciaal heel graag af van die rijkscoördinatieregeling. En of dat lukt, nou dat moeten we dan maar afwachten. En wij gebruiken dan uiteindelijk dat ook weer als input voor onze structuurvisie die we zelf als gemeente vaststellen. Nou, de planmer, onderzoeken naar de effecten van de windmolenopstelling. Onderzoek naar de mogelijke locaties. Mogelijke locaties, want uiteindelijk gaat u straks vaststellen waar de windmolens definitief komen. Afweging en toetsing van die locaties en het onderscheiden van de voorkeurlocaties. Dat is allemaal wat met name in die planmer onderdeel van uit gaat maken. En je moet zich voorstellen dat je dan ook gaat kijken van nou, wat betekent nu slagschaduw, veiligheid, afstand tot bebouwing, etc. Dat soort milieueffecten worden daarin allemaal meegenomen. Nou, dit is iets waar, ik zei het net al, de driedimensionale ontwerpmaquette voor windenergie. Hij is voor de noordelijke provincies, gemeenten, is die al gepresenteerd. En daar is onder andere uitgekomen dat met name die LOFAR-opstelling, in een kring rondom het LOFAR-gebied, dat een hele mooie opstelling zou zijn. Nou, ja, daar zijn de ontwikkelaars in het gebied het nog niet over eens met elkaar. Dus dat is, dus daar zal men dus in de andere gemeenten nog wel een poosje over door gaan steggelen. En hoe dat uit gaat pakken, dat weet ik niet. Ondertussen zijn wij dus hier ook bezig om te kijken van, nou, wat zouden dan de plaatsingscriteria moeten zijn? Wat is het onderzoek naar de locaties, het onderwerp en de inpassing? Dat past heel prima in dat 3D-ontwerp. En het is ook de bedoeling om u dat straks te laten zien hoe we dat doen. Maar u komt een beetje op de tweede plek, want we gaan dat eerst met het WIN-team doen, met de mensen uit het gebied. En ja, dat is uiteindelijk niet om u er niet bij te willen betrekken, maar vooral ook omdat wij het heel belangrijk vinden dat we dit proces heel erg met bottom-up doen en heel erg goed ook met de inwoners doen. Nou, het programma voor de gebiedsontwikkeling, daar wordt er veel over gesproken. Waar heb je het dan over? Wat kan gebiedsontwikkeling zijn? Waar moet je dan aan denken? En we hebben ons daarin ook wel een beetje laten inspireren door het verhaal rondom duurzaam Hoonhorst. En dat is een dorpje in Overijssel die zich vooral op het gebied van duurzaamheid heel erg profileert. Maar ook door middel van allerlei duurzame ontwikkelingen de leefbaarheid in het gebied probeert te houden. En dat is een, we hebben een paar weken geleden samen met het WIN-team een presentatie gehad. En ik moet zeggen dat iedereen daar enorm door geïnspireerd raakte. Dus wellicht dat nog een keer ook voor de raad een idee is om iemand te laten komen of wellicht op bezoek te gaan in Hoonhorst om eens te zien hoe ze het daar allemaal doen. Wat we verder ook doen is het overleg, alles wat we doen met het WIN-team en de erkende overlegpartners, is dus vooral dat we dat goed afstemmen. En we gaan dus ook samen de kennis en de kunde ophalen. Dus het raadplegen van ervaringsdeskundigen, Op bezoek bij voorbeeldprojecten. Nou, Duurzaam Hoonhorst was er dan één van. Maar we zijn ook met dat windteam al in Duitsland geweest om bij de windmolens daar te gaan kijken. Ook de zonne, we hebben ook gekeken bij het nou weet ik nu, ik weet niet meer precies wat het was, maar waar die 6, 7 hectare zonnepanelen opgesteld zijn. In Laten. Daar zijn we ook met ze geweest om toch maar ook vooral een indruk te krijgen van waar heb je het over met duurzame energie. Hoe ziet het eruit als je heel veld vol met zonnepanelen hebt? Hoe ziet het eruit als je vlak onder een windmolen staat? Hoe ervaar je dat? Hoe kijk je daarna in het gebied? Nou, inloopavonden in het gebied ook weer georganiseerd. En het overleg met de stakeholders en de initiatiefnemers is natuurlijk heel belangrijk. Nou, het windteam, alle mensen, het waaide ook heel erg die dag. Dus we stonden ook echt helemaal verwaaid onder die windmolens te kijken. Windteam, ja. Ja, het was echt een windteam. Dus ja, gezamenlijk kennis halen. Ik moet zeggen dat mensen gaandeweg van het windteam ook steeds enthousiaster en enthousiaster worden. En toen zegt hij, doe het zelf maar. Oh nee, kijk, communicatie. Op dit moment hebben we maandelijks overleg met de mensen van het windteam. En ook de erkende overlegpartners hebben gevraagd om geregeld met ons te overleggen. Nou, het overleg met stakeholders komt allemaal weer terug. Dan de processtappen. Ik heb ze zojuist gezegd. Structuurvisie, windmolenopstelling, Emmen en de planmer. De nota reikwijdte detail. De raad, uiteindelijk, dan moet ik even kijken, er zit natuurlijk weer een plaatje achter. De gebiedsvisie, windenergie. Van de provincie Drenthe. Daar bent u minder rechtstreeks bij betrokken. Maar dat is natuurlijk wel een hele belangrijke. En waarvan wij verwachten dat die ook uiteindelijk in de raad van oktober toch behandeld gaat worden. Ook hier in de raad. Omdat, en het is mij nog niet helemaal helder of de raad ook die gebiedsvisie hier moet vaststellen. Maar dat zullen we gaandeweg zien. Dat hoeft denk ik niet, zegt Ton. Dus nou, daar... zullen we het even wachten. Wij zullen hem in elk geval wel in het college moeten behandelen. De structuurvisie even terug, windmolenopstelling en de planmer. Daarvan moet de nota reikwijdte in detail. Die komt in juli aan de orde. En uiteindelijk stelt de raad de richtlijnen vast in september 2012. Dus dat is even in de planning. De collegebehandeling uiteindelijk van die structuurvisie, hè, want die moet dan vorm krijgen, is in januari 2013. En het ontwerp en de visielegging is dan februari, maart 2013. En uiteindelijk is dan de raadsbehandeling in juli 2013. Dan zijn dat dus de processtappen. Dus we zijn hier nog wel een poosje mee onderweg om u dat ook... want dat duurt even voordat dat allemaal klaar is en met de inzagelegging, et cetera. Nou, gebiedsvisie net gehad. Het driedimensionaal ontwerpplan, het ROM3D-verhaal. Daarvan is dus al de start gemaakt deze maand. De inpassingsvarianten, et cetera, dat komt in september 2012. Het vaststellen van de opties uiteindelijk in november 2012. En de raadsbehandeling in juli 2013. Dus, en uiteindelijk stelt u de structuurvisie vast. En u gaat dus uiteindelijk ook in de planmer. En stelt u ook uiteindelijk als raad ook vast waar de windmolens uiteindelijk komen te staan. Het programma van gebiedsontwikkeling. Dus wat we met de bewoners samen vorm willen geven. Dat is gestart in februari 2012. De ontwerp, de inloopavonden, nou dat is allemaal. Dus nu komt in mei er nog een inloopavond voor de erkende overlegpartners. De ontwerp en de visielegging is tot september 2012. Dus de komende maanden zullen we echt proberen om inhoud te krijgen in dat programma van gebiedsontwikkeling. En uiteindelijk is de raadsbehandeling in november 2012. En zult u ook dat programma voor gebiedsontwikkeling moeten vaststellen. En dat is het totale plaatje nog een keer. Dan komen de vragen. Ik ben er hier en daar, ben ik me bewust ook nog een beetje schot en scheef doorheen gegaan. Maar ik hoop dat ik een beetje duidelijkheid heb kunnen geven. En voor het aan.
Ja, ik heb ook het woord hier. Dank u voor de presentatie. Er staan hier vragen. Ik wil er even bij aangeven dat u gaf in het begin van uw presentatie aan dat u gevoelens wil van de commissieleden. Zo kan het niet, want dit is een presentatie, dus dit is informatie die kant op. En u bent in de gelegenheid om verduidelijkingsvragen te stellen. die mevrouw ook dan vanzelfsprekend graag zal beantwoorden, denk ik. Dus wie van u wil een verduidelijkingsvraag, geen politieke vraag? Meneer De Jonge.
In hoeverre dit politiek is of niet, dat laat ik aan een nieuwe oordeel over. Ik heb wel een lijstje. Het project Hoonhorst werd genoemd en ik vraag me af of dat ook windenergie betreft. Ik zag een aantal opmerkingen waarvan ik doe, die mij doen vermoeden dat het geen windenergie betreft.
Hoonhorst nu wel bezig, want ze zeggen, want ze zijn op dit moment hebben ze geen windenergie daar. Dus daar vroegen we ook naar. En toen zeiden ze, nou, we zijn bezig met in dat gebied een windmolen te adopteren, want eigenlijk hebben we die wel nodig in ons hele plan en doen en laten. Als je kijkt wat de opbrengsten van een windmolen, wat dat kan betekenen voor ons dorp, dan willen we heel graag een windmolen adopteren. We willen heel graag in participeren in een windmolenproject. Dus daar zijn ze mee bezig op dit moment.
Dan de volgende vraag. U noemde stakeholders en heeft daarbij concreet projectontwikkelaars genoemd. Ik vraag me af of er onder de stakeholders ook die mensen verstaan worden die wellicht zijn of van plan zijn te worden ondernemer in toerisme in die sector, in die regio.
Stakeholders zijn op dit moment de projectontwikkelaars, maar ook belanghebbenden in het gebied. Dus dat kunnen ook recreatieve en toeristische ondernemers zijn in de recreatief toeristische sector. Dat kunnen agrariërs zijn, dat kunnen tuinders zijn in het gebied. Dus dat is een heel breed palet aan mensen die wij opgezocht hebben of die zichzelf gemeld hebben bij ons.
En dan als laatste, welke mensen uit het betrokken gebied zitten in het windteam en hoe zijn die geselecteerd?
We hebben breed in het gebied hebben wij de erkende overlegpartners op een avond bij elkaar geroepen. De totale bevolking uit het gebied, hè, vanaf Zwarte Meer zeg maar bijna tot aan Emmer Kompas. Hè, dus het zoekgebied rondom de windenergie. Daar hebben wij s'avonds de vraag voorgelegd. Wij zouden heel graag met mensen uit het gebied die dit leuk vinden, die bereid zijn om daar ook tijd in te steken en die het interessant vinden met ons mee te denken. Nou, en daaruit hebben zich een vijftiental inwoners uit het gebied, en die komen vanuit Emmer Kompas tot en met Zwarte Meer, vormen die gezamenlijk het windteam. En als zich daar op dit moment nog een keer, en daar hebben we niet een limiet aan gesteld, iedereen die dat graag wilde. En daar zitten, nou even voor uw beeldvorming, van verklaard tegenstanders tot verklaard voorstanders in dat team. En dat is eigenlijk wel heel plezierig, want dan heb je wel alle smaken vertegenwoordigd. En dat is ook wel weer goed.
Meneer Naber, u had ook de hand opgesteld.
Dank u wel, voorzitter. Emmer is aan zet in overleg met de initiatiefnemers. En die wil ook graag aan zet blijven. Ik denk dat dat zeer positief is. Maar u spreekt ook over een eigen tempo. En is er ook met die initiatiefnemers overlegd dat we wel aan zet blijven? Bedoel ik. Loopt het tijdspad gelijk?
Tijdpad geschetst waaraan wij hopelijk helemaal kunnen voldoen. Maar soms weet je nooit of je nog een keer door bezwaarprocedures of iets dergelijks in de vertraging komt. Maar op dit moment is dit het tijdspad en denken we ook dat we dat kunnen halen. Dat weten ook de initiatiefnemers, die kennen dit tijdpad ook. De projectleider van het windenergieproject, die onderhoudt ook de contacten met hun. En zij wachten dit ook af. Maar als je kijkt hoe het gaat in de andere gemeenten, dan denk ik dat ze daar nog veel verder van huis zijn. En dat daar de windmolens nog veel verder weg zijn dan op dit moment hier bij ons.
Meneer Helm.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik had het toch over het rustig zijn van deze gemeente. Komt dat misschien ook dat het rustig zijn van de burgers in deze gemeente? Komt er ook een beetje door omdat we een beetje achterlopen dan met dit project, dat we nog niet zo snel zijn? En ik denk dan de inloopavonden, denk ik dan van de EOP'ers, dat loopt niet zo storm. We hebben het ook gezien bij de dierentuin en Atalantenproject. Zou het niet zijn, misschien beter kunnen zijn om daar toch een enquête te houden onder de burgers die ze dan invullen in plaats van die mensen of burgers te verwachten dat ze op die inloopavonden komen? Want ik denk dat het steeds minder wordt.
Wat wij op dit moment aan bezoekers hebben gehad op de inloopavonden valt dat niet tegen. Maar je bereikt nooit iedereen. Het staat ook mensen vrij om te komen. Hè. Je nodigt iedereen uit en het staat mensen vrij om te komen. Dus ja, het is ook een stukje eigen verantwoordelijkheid. Dat het hier rustig is, dat heeft denk ik te maken met de manier waarop wij processen op dit moment doorlopen. En dat wij gelijk vanaf het begin hebben gezegd, we gaan dit proces van onderop organiseren. We gaan het echt, alle stappen die wij zetten, die bespreken wij ook met de belanghebbenden in het gebied. Met name met de inwoners, maar ook met de stakeholders, met initiatiefnemers. Zodat iedereen gelijk meegaat in dat proces van onder en naar boven. En dat is denk ik de grote kracht op dit moment. Dat je de zaken ook niet mooier voorstelt dan dat ze zijn. Maar dat je ook wel zoekt naar de kansen die het uiteindelijk ook kan bieden voor het gebied.
Meneer Tolen.
Ja, het was maar een korte presentatie natuurlijk, maar onderwerp was ook gebiedsontwikkeling. Ik kan me daar nog niet zo goed bij voorstellen wat daarmee bedoeld wordt. Ergens wordt een windmolen geplaatst of niet en dan wordt daar een wind of een gebiedsontwikkeling aangekoppeld. Wat kan dat betekenen?
Een deel van de opbrengst van de windmolen, hè, naast dat je de opbrengsten die je bijvoorbeeld vanuit de OZB en dergelijke hebt. Maar een windmolen draait winst. Hè. Dat is niet voor niks dat die dingen op dit moment natuurlijk overal op neergezet worden. Het is toch nog wel een lucratieve bezigheid om windmolens te plaatsen. En dat je dus met de projectontwikkelaars, hè, want wij gaan niet zelf windenergie ontwikkelen, dat je dus afspraak dat een deel van die winst, en welk deel dat moet zijn, dat zal uit de onderhandelingen moeten blijken. Dat je dat dus onderbrengt in een gebiedsfonds waarmee je de gebiedsontwikkeling gaat bekostigen. Nou, daar kun je dan nog van alles bij denken. Daar zou je ook geld vanuit andere fondsen of, om een bredere gebiedsontwikkeling te doen. Maar dat is vooral dat proces van die gebiedsontwikkeling. Is vooral bedoeld om dat ook samen met de bevolking te doen. Zodat zij zelf ook aan kunnen geven. En dat hebben ze ook al gedaan. Ze hebben bijvoorbeeld aangegeven dat ze heel graag toch op het gebied van bijvoorbeeld duurzame energie nog ontwikkelingen verder willen. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan zonnepanelen. Maar ze willen ook heel graag iets aan economische versterking. Ze willen ook graag iets aan werkgelegenheid. Nou, daar zul je dus met elkaar naar moeten zoeken om dat op een goede manier inhoud te geven. En daarmee zullen we ook nog heel vaak in het gebied terugkomen voordat dat zijn definitieve vorm heeft gekregen.
Oké, ik zit al verder te kijken. Ik was hier gebleven van of er nog iemand iets wilde zeggen. Ik geloof het niet, hè? Nee, dan was dat het. Als u nog iets afsluitend wil zeggen, dan...
Komen wij in september dan weer terug in de raad voor het volgende deel. En ik kan me voorstellen dat mochten er tussendoor ontwikkelingen zijn, dat we ons best doen om de raad er zoveel mogelijk van op de hoogte te houden. Maar mocht er behoefte zijn aan meer informatie, of dat men vanuit de raad zegt, we willen toch nog graag een keer apart hier met over praten, nou dan hoor ik het graag en dan kan dat altijd, denk ik, via het presidium geregeld worden. Maar vanuit het college zijn we graag bereid om die informatie te geven en u mee te nemen in het hele project.
Die uitnodiging ligt. We horen het wel in het presidium. De volgende presentatie gaat over het Geopark. Wordt gedaan door mevrouw Postumus, maar die wordt ook ingeleid door mevrouw Houwing, had ik begrepen. Maar die gaat achter de tafel zitten. Ja. Ga de gang.
Nou, totaal ander project, maar minstens zo leuk. Zo niet, ik wil niet zeggen, zoiets kun je nooit wegen, maar het Geopark is een project wat we samen met de provincie en met de deelnemende gemeente op de Hondsrug aan het ontwikkelen zijn. En dat met name, dat moet ons leiden tot het eerste geopark hier in Nederland. En uiteindelijk moet die hele ontwikkeling van dat geopark natuurlijk een enorme boost geven, ook aan de recreatie en toerisme in de provincie Drenthe. Nou, het geopark De Hondsrug die ligt eigenlijk vanaf het Bargerveen tot aan de stad Groningen. Nou, een prachtig voorbeeld van promotie, maar mevrouw Postmus zal er ongetwijfeld over vertellen, waren de schapen, maar ik vond het vreselijk leuk. Dus dat hebben we met heel veel plezier gedaan. En dan ga ik er verder niks meer over vertellen, want mevrouw Postumus kan met heel veel enthousiasme over het geopark De Hondsrug vertellen. De manier waarop het tot stand is gekomen en wat we allemaal aan het doen zijn binnen dat geopark. En ik wou haar, als het mag van de voorzitter, heel graag het woord geven.
Oké. Okay. Vanaf 1 januari 2011 ben ik een van de projectleiders van het project Geopark De Hondsrug. Ik doe dat samen met Harry Wolters. Toen zijn we dus voortvarend aan de gang gegaan. En zoals mevrouw Houwing al zei, willen we dus dat dat geopark het eerste Europese geopark in Nederland wordt. En daarbij zijn deze logo's van belang. Die u ziet, het Global Geopark Network en het Europese Geopark Network. Wat ik vanavond wil gaan vertellen is waarom wij eigenlijk die extra aandacht voor de Hondsrug zo belangrijk vinden. Wat een geopark is, hoe we te werk gaan met verhaallijnen, expedities, hoe de boel georganiseerd is, de manier waarop we communiceren en eigenlijk ook wat, wel een beetje wat dat geopark nou voor Emmen betekent of kan betekenen. Op deze kaart zie je de geomorfologische kaart van Drenthe. En die rode ruggen in het landschap, dat zijn dus eigenlijk de Hondsrug en de Rolderrug, Slenenrug. En wat je heel mooi kunt zien, is dat die Hondsrug doorgaat tot onder het Bargerveen. Dus dat Bargerveen, dat ligt ook op de Hondsrug. En dat kun je, op deze kaart kun je niet zien dat de Hondsrug nog verder doorgaat. Eigenlijk loopt die door tot in Groningen. En dat hebben die schapen wel weer mooi gedaan. Die zijn dus echt van dat Bargerveen tot aan Groningen gegaan. Hè? Dus die hebben die tocht over de Hondsrug helemaal gemaakt. Maar die Hondsrug is dus eigenlijk geologisch een heel uniek gebied. Het is een gebied wat is ontstaan in de twee laatste ijstijden. De ene laatste ijstijd, toen kwam het ijs echt tot aan dit gebied. En toen heeft hier wel een kilometer ijs gelegen. En dat waren allemaal verschillende gletsjers. En je kunt ook aan de stenen die hier nog zijn ook zien van welke gletsjers die afkomstig zijn. Dus je kunt echt nog zien van, nou dat is uit een gletsjer uit Zweden en die komt uit een bepaald gebied uit Finland. Dat noem je dan gidsgesteentes. Er zijn mensen, zoals onder andere mijn collega, die zijn er helemaal idolaat van. Die houden zich daar helemaal mee bezig, die stenen. Maar het is dus een heel, in die ene laatste ijstijd is die Hondsrug gevormd en is dat Hunzedal uitgesleten. Maar dat zijn dus eigenlijk langs elkaar glijdende gletsjers geweest. En toen zijn heel veel zwerfstenen hier achtergebleven. En eigenlijk veel meer zwerfstenen dan er nu nog liggen in het gebied. Eigenlijk zijn er al heel veel verdwenen. Er is zelfs een hele industrie geweest. We hebben het altijd wel over het veen, dat er heel veel veen is afgegraven. Maar er is ook een hele industrie van zwerfstenen geweest. Stenen kloppen en stenen werden uitgegraven. Hele akkers werden omgeploegd en zwerfstenen verdwenen. Ze werden geklopt, ze werden fijn gemaakt, maar ook als grote stenen verdwenen ze naar andere delen van Nederland. Ze kwamen in de dijken terecht en zo. Maar eigenlijk wat we nu dus aan zwerfstenen nog in Drenthe zien, dat is maar een fractie van wat er geweest is. En wat wij ook promoten is van, wees zuinig op je erfgoed en laten we zuinig zijn op de stenen die we nog hebben. Dus hou ze in het gebied. In de laatste ijstijd, toen was het hier een koude woestijn. En in die periode had je dus er werd veel stuifzand afgezet, maar er zijn ook heel veel pingo's gevormd. En die pingo's, dat zijn eigenlijk ondergrondse ijsballen, bellen, en die steeds groter worden. En dan krijg je zo'n heuvel in het landschap, nou, die gaat dan van aan de bovenkant dooit die en zakt die naar de zijkant en weg. En dan hou je een vennetje over. En je hebt wel iets van 100 van die vennetjes op de Hondsrug, wat eigenlijk pingo-ruïnes zijn. Dus dat is eigenlijk een beetje het ontstaan in die ijstijden. Wat is nou dat rare met die Hondsrug? De Hondsrug is een heel bekend gebied. De meeste van jullie hebben op school geleerd van, je hebt in Drenthe heb je de Hondsrug en het Ellertsveld. Maar wat is nou zo raar in die Hondsrug? Dit boekje, wat je hier in beeld ziet, dat is het laatste boekje wat over die Hondsrug geschreven is. Het toeristisch boekje. En dat was in 1970. Toch is de Hondsrug, zou je zeggen, juist toeristisch een heel belangrijk gebied in Drenthe. Waarom is er dan zo weinig aan gedaan aan die ontwikkeling van dat, en toeristische ontwikkeling van die Hondsrug? Terwijl het zo'n uniek gebied is. Het is een beetje, denk ik geweest dat men dacht van, nou die Hondsrug die redt zich wel en nou, het gaat allemaal toch goed op de Hondsrug. Maar het is natuurlijk met toerisme wel zo. Als je maar een beetje bij de pakken neer gaat zitten, of tenminste een beetje op je lauweren gaat rusten, dan kun je die markt heel makkelijk verliezen. Je moet daar wel goed op inspelen. Het is een uniek geologisch gebied. En wij denken dat het ook cultuurhistorisch is het een heel belangrijk gebied. Hè? Het is het eerste gebied, een van de oudste bewoonde gebieden van Nederland. Het is ook een gebied waar Bom en Berend met zijn legers overheen trok om Groningen te gaan belegeren. Waar op een bijzondere manier geboerd werd met de essen. Nou, er zijn heel veel verhalen over die Hondsrug te houden. En wij willen eigenlijk die identiteit van dat gebied terugbrengen. En dus in het gebied. En dat willen wij doen door onder andere die geoparkstatus te halen. Want dat terugbrengen van die identiteit, dat past heel erg goed bij dat geoparkconcept. We hebben een geologisch een uniek gebied en dat moeten we natuurlijk goed onderbouwen. Maar we hebben ook cultuurhistorisch een uniek gebied. Dus bij zo'n geopark is het heel belangrijk dat je zo'n concept ontwikkelt in samenwerking met de inwoners, met ondernemers, bewoners. Dus die moeten de identiteit van dat gebied dragen. Maar wat is een geopark niet? Het is niet een door de wet opgelegd gebied van je mag niet dit en je mag niet dat. Dus niet allemaal restricties. Dus het plan bijvoorbeeld van de windmolens, dat kan op zich wel in zo'n gebied. Alleen zeggen wij dan van, kijk goed naar de identiteit van het gebied. Kijk naar je cultuurhistorische waarden. Hoe zou je dan dat op zo'n goed mogelijke manier kunnen inpassen? Hoe kun je daar het beste mee doen? Hoe kun je dat zo goed mogelijk juist dat verhaal versterken? Hoe is het geopark begonnen? Het geoparknetwerk, dat is een Europees netwerk. Dat is begonnen in het jaar 2000. Het is dus nog een vrij recent netwerk. Toen zijn er 4 gebieden begonnen met het netwerk. En die hebben al direct daar eigenlijk een goedkeuring van de UNESCO van gekregen. Die UNESCO zei dat is een ontzettend goed concept wat jullie hebben. En dat sluit heel goed aan bij wat wij willen. Dat gebieden erg met hun eigen identiteit en erfgoed bezig zijn. En die geoparken die hebben in tegenstelling tot de werelderfgoedlijst, die zijn ze meer gericht op ontwikkeling dan op behoud. En dat vinden wij een heel goed concept. En dus zij zijn dat Europese netwerk gaan ondersteunen. Dat netwerk dat groeit heel voortvarend, want inmiddels zijn er 50 geoparken in Europa. Er is er nog geen één in Nederland en wij willen dus ook graag het eerste Europese geopark net in Nederland worden. Er zijn ook al wereldwijd een aantal geoparken. Even kijken, zo'n 86 als ik zo lees. Die zitten met name in China en Japan en er zit wat in Canada. Op dit moment is dan UNESCO druk bezig om te stimuleren dat ook in Afrika die geoparken van de grond komen. En de bedoeling is dat als die spreiding over de wereld voldoende is en men verwacht eigenlijk in 2013 daar een besluit over te nemen, dat dan het een aparte categorie van de UNESCO wordt. Dus dat het naast de werelderfgoedlijstje dan de Europese geoparkenlijst hebt, of de wereldgeoparkenlijst moet ik zeggen. Hoe wordt die Honsrug nou een geopark? Om een geopark te worden moet je een geopark zijn. Je moet dus wat ze zeggen een running geopark zijn. En als je een running geopark bent, dan heb je dus je geologie ontsloten, je cultuurhistorie, je natuur. Je hebt draagvlak bij je eigen bevolking, je hebt onderwijsprogramma's. Dan kun je een applicatie indienen, een aanvraag dus indienen bij dat Europese geoparknetwerk. En in die applicatie, daar moet staan hoe jij de komende 4 jaar vooruit wil, wat je visie is. Je moet een businessplan hebben met ook een financiële onderbouwing daarvan. Ook voor een periode van 4 jaar. Moet ook ondertekend zijn door je partners. Dus dat moet echt gedragen worden. Mag niet zomaar ideetjes zijn van, nou, we denken over 3 jaar dat we het zo doen. Nee, het moet echt gedragen zijn. En je moet ondersteuning hebben van ook van de UNESCO Nederland. Hoe willen we te werk gaan bij het geopark? Nou, we hebben het verhaal van de Honsrug opgedeeld in 11 verhaallijnen. Die verhaallijnen, daar maken we expedities van. We willen het een beetje spannend verkopen. Elke expeditie heeft een expeditiepoort. Een expeditiepoort, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het Veenpark als het gaat om het Veenverhaal. Het Hunebedcentrum als het gaat om de prehistorie en de ijstijden. Het Stedelijk Museum Coevorden als het gaat om het verhaal oorlog en vrede. Maar zo'n expeditie heeft ook hotspots. Dus naast de poort heb je dan een stuk of 10 hotspots. Dat zijn plaatsen in het landschap waar je nog een stuk van het verhaal kunt beleven. En daarnaast heb je nog spots. Maar de hotspots zijn echt de belangrijkste plaatsen en die willen wij ook goed ontsluiten. Elke expeditie heeft ook een expeditieboekje en je kunt hem vinden op de website. Wij willen die expedities ook ontsluiten met nieuwe media. Dus zodat je met je smartphone kunt rondwandelen en informatie over de hotspot krijgt of wat je daar ter plekke kunt beleven. Voorbeelden van de expedities die we willen gaan doen. De 11 dus, dat is dus het verhaal van de ijstijden waar ik het net over had. Er heeft hier dus een kilometer ijs gelegen. De mammoet komt dan ook weer in beeld. De prehistorie is natuurlijk een belangrijk onderwerp. De hunebedden, de grafheuvels, het meisje van Ide. Het veenverhaal, dat zal met name voor Emmen een belangrijk verhaal zijn, want heel veel van de historie van het veen is nog hier aanwezig. Het veenpark krijgt daar ook een belangrijke rol in. Kunstenaars op de Hondsrug, dan gaat het over Van Gogh en Liebermann, maar ook over de zwerfstenen beelden en hoe noem je dat, een landart project als The Broken Circle of Spiral Hill. Allemaal kunstwerken die geleerd zijn aan de natuur, de cultuur van het gebied. En die schilders die kwamen hier ook allemaal naartoe omdat het hier allemaal zo prachtig was. Oorlog en vrede, dat gaat dan over Bom en Berend die over de Hondsrug trok, maar ook over de Tweede Wereldoorlog. Er schijnt nog zwaar gevochten te zijn om de brug bij Buinen. Dat soort verhalen weer tot leven brengen. Water. Ik heb me laten vertellen dat het water op de Hondsrug, wat als regen daar neerdruppelt, dat er 1000 jaar over doet om als kwel weer in de Hondsrug of in de Huns boven te komen. En daar wordt het dan opgepompt en wordt het door de drinkwaterleidingsmaatschappij gebruikt voor het bereiden van ons drinkwater. Zeker een leuk verhaal om zichtbaar te maken. Natuur wordt een expeditie en dan gaat het niet om elk bloemetje of bijtje, maar dan gaat het meer om de relatie tussen de verschillende natuurgebieden en de geologie van het gebied. Dus waarom is er bij Drouwen, heb je daar stuifzandgebied? Waarom zit het Drentse A-gebied, loopt de Drentse A op die locatie? Hoe komt het dat het barge veen juist daar op die Hondsrug ligt? Bossen op de Hondsrug is ook een thema. En dat gaat dan over de aanleg van de bossen, met name in de crisisjaren. Hoe het toen geweest is en de aanleg van de keienweggetjes. De bedoeling is dat het boomkroonpad, of eigenlijk het houtveste Kunhuis, daar een expeditiepoort van wordt. Boeren op de Hondsrug. Eigenlijk is van het boeren is al vanaf de prehistorie vindt dat plaats op de Hondsrug. Het hele landschap, het Essenlandschap, is eigenlijk gevormd door de boeren. Dus zeker een heel belangrijk thema om aandacht aan te besteden. En het idee is dat de Nabershof misschien daar nog een rol in kan hebben als hotspot of misschien nog als poort. Maar dat weten we nog niet helemaal zeker. Geloof en ongeloof, want in dit gebied geloofde men jaren dat er reuzen geleefd hebben. Want wie had dan anders die bulten stenen daar zo neergelegd? En wie kent het verhaal niet van Sleen is het volgens mij, die gooide stenen naar de kerktoren van Emmen omdat die hoger werd of zoiets. Zo'n verhaal, dat kennen jullie vast ook, of niet?
Hè?
Ja, net niet geraakt. Ging net te goed, ja. Nou, dus zulke soort verhalen, dat is natuurlijk prachtig om weer voor iedereen kenbaar te maken. Ze mogen niet verloren gaan. Nou, volkscultuur is dan een van de laatste. Dat is een beetje degene waar ik het meeste moeite mee heb, omdat dat eigenlijk meer activiteiten zijn en die je niet permanent kunt beleven. Hè? Dus ik denk dat dat toch meer in de activiteitensfeer tot uitdrukking komt. En het project Geopark de Hondsrug. Het is een driejarig project. Op dit moment is Drents Plateau is de aanvrager van het project en op dit moment nog eindverantwoordelijke. Jullie hebben ongetwijfeld gehoord dat Drents Plateau een poosje geleden in zwaar weer gezeten heeft, surseance van betaling. Dat is weer opgeheven, we hebben er wel last van gehad. Ondanks dat we er financieel eigenlijk niet veel mee te maken hadden, want we hadden een eigen rekening. Maar ja, op het moment dat de surseance van betaling is, kun je niet betalen. Dus dan heb je vertraging. Daar hebben we last van gehad, maar goed. De bedoeling is dat Drents Plateau ontmanteld wordt en dat het project Geopark de Hondsrug overgaat naar het recreatieschap. Daar is op zich draagvlak voor en dat zal binnen nu en twee maanden wel zijn beslag hebben. Het project Geopark de Hondsrug wordt aangestuurd door een stuurgroep. Daarin zitten de gemeentes uit het gebied. En ook Stichting Drents Landschap. Ja, dat is het ongeveer. Hè? En we hebben een vrij grote projectgroep met alle partners die maar van belang zijn voor het project. We hebben een klein projectbureautje, dat zijn dus Harry en ik met wat ondersteuning voor communicatie. En we willen dus in 2012 de aanvraag voor het Europees Geopark indienen. En in 2013 hopen we dan dat we de officiële status binnenhalen. Dit is een kaart van het gebied. Zie je dat niet de hele gemeentes erin zitten. We hebben het eigenlijk een beetje de oude randveenontginning zit erin, maar niet het echte veengebied. In Emmen zit het veengebied er wel in. De Duitse grens is aangehouden. De Rolderrug zit erin. Het is een beetje een overzicht van de meeste partners. Er zijn alweer wat bijgekomen. Dan zie je dat ook Stenden Hogeschool, Alpha College, Tourist Info, Marketing Drenthe, de WMD, ANWB. Allemaal zijn ze actief betrokken bij het Geoparkproject. De communicatie. Nou, we gebruiken oude en nieuwe media. Ik heb er al iets over gezegd. We zijn bezig met een nieuwe website. Op dit moment is die online. Als je kijkt naar geoparkdehonzerug.nl, dan vind je de nieuwe website. Die is nog lang niet volmaakt. Hij is echt nog in een prematuur stadium, kun je wel zeggen. Maar vanaf nu gaat hij elke week beter worden. Hij moet online om hem goed te kunnen testen. Het bijzondere van deze website is dat de app van het Drents Archief, anodrenthe.nu, die zit in onze website. Dus wij maken gebruik van de applicatie van anodrenthe.nu. En dat is de applicatie waarmee jij cultuurhistorische dingen op je smartphone kunt krijgen. Die zit dus in onze website. En wat die websitebouwers nog moeten doen, want dat is ook de bedoeling, is dat ook de informatie uit drenthe.nl van de gids, hè, dus alle gegevens van de ondernemers, dat die ook in onze website komen. Zo dan kun je kijken van wat kan ik daar doen met erfgoed, wat kan ik daar beleven. En je kunt tevens kijken van goh, waar kan ik een kopje thee krijgen of zo. Dus die website is voor ons straks heel belangrijk. We krijgen daarnaast ook nog een mobiele website, zodat je, dat wordt een wat simpelere website, maar dat je ook als je in het veld bent, dat je toch vrij snel informatie kunt krijgen. Maar we hebben dus ook de normale media als gewoon een expeditieboekje, nieuwsbrief. Dus we hebben dus communiceren op diverse manieren. Wat doen we nog meer? Nou, bij een geopark is het heel belangrijk, dus dat heb ik al gezegd, dat de inwoners ook de identiteit van het gebied weer tussen de oren krijgen. En iets wat we daarvoor gebruiken is de Honsrug Academie. We geven dus cursussen door het hele gebied heen over die geologie en die cultuurhistorie van het gebied. Het gaat dus over zwerfstenen, maar ook over andere cultuurhistorische aspecten. En we hebben deze hele winter die cursus gegeven. Dat was ontzettend leuk. Ja. En daar willen we ook gewoon mee door blijven gaan. We doen onderzoek naar de oude route. Hè, van hoe heeft die historische route en die archeologische route nou gelopen over die Honsrug? En kunnen we dat weer gebruiken bij de ontwikkeling van toeristische producten? We ontwikkelen een gidsendienst. Dus we willen eigenlijk ook online een gidsendienst die door ondernemers heel makkelijk te boeken is. Van ik heb een arrangement, ik heb een gids nodig, een bepaald thema. Dat je simpel een gids kunt boeken, maar een gids die ook wel goed opgeleid is. Dus ook daar zijn we mee bezig. We hebben op de website De Honsrug in Beeld, en die is gelinkt aan onze website, allemaal mini-documentaires staan, allemaal filmpjes over De Honsrug en een uitgebreid fotoarchief. En dat is allemaal gratis voor iedereen te gebruiken. Dus ondernemers, particulieren, iedereen die foto's nodig heeft of filmpjes nodig heeft van die Honsrug, kan dat dus gewoon gratis gebruiken. We zijn bezig met samen met Stenden Hogeschool en het Alpha College om een promotiebus te ontwikkelen. Die willen we ook allebei gebruiken. Dus Stenden voor de promotie van haar school en wij voor de promotie van het Geopark. En dat moet een beetje een wubbelwokkelsachtige bus worden die in de zomer langs de vakantieparken gaat om informatie over het Geopark te geven. Eén keer per jaar zullen wij een geoweek organiseren. Dat is een activiteitenweek waar aandacht voor het geopark gevraagd wordt door diverse activiteiten. Dat is eigenlijk een verplichting van het geoparknetwerk. We ontwikkelen onderwijsprogramma's die het onderwijs kan downloaden. We zijn bezig met living history activiteiten. En dat is de zaterdag na hemelvaart, dan zal er onder andere een jaarmarkt uit 1672 plaatsvinden in Coevorden. En deze zomer is er een prehistorisch dorp bij het Hunebedcentrum. Zo willen we gewoon elk jaar een aantal living history activiteiten hebben. We denken daarna om de eerste paardenmarkt in Zuid-Laren na te gaan doen. Zo proberen we dat, dat living history, dat, die aandacht voor de geschiedenis weer levend te krijgen.
Ook met prijzen uit die tijd.
Dat is misschien ook een idee. Ja. Nou, dat wil je niet weten, maar een tulp was toen heel erg duur.
Ja.
Dat was niet te betalen.
Maar misschien kun je dat straks betalen.
Ja. Ja. Nou, en wij zijn op zoek naar brandingactiviteiten. En een van die brandingsactiviteiten, dat was natuurlijk die schapentocht over de Hondsrug. Want dat was natuurlijk een brandingsactiviteit bij uitstek. Want eigenlijk is dat iets van, je organiseert het, hè, of je helpt mee met de organisatie. Maar dat kost je eigenlijk ontzettend weinig. Want wat heeft het ons gekost? Nou, een bord, geloof ik, en een keer een etentje bij Biezen. Nou, dat is het dan ongeveer. Hè. Het kost je wel uren. Maar het heeft enorm exposure. He, want we hebben het jeugdjournaal gehaald en het landelijk journaal en alle radiostations ongeveer. Het is elke dag in de krant. Het is, was echt geweldig. En natuurlijk wordt niet altijd gezegd Geopark, maar de Hondsrug wordt steeds genoemd. Dus die zit weer tussen de oren. Nou, wat betekent het project Geopark de Hondsrug voor Emmen? Of wat kan het voor Emmen betekenen? We zijn druk bezig met de poort bij het Veenpark. Emmen zal meedoen in de diverse expedities. Bij het kanaal Erika ter Apel, daar willen we een ijstijdpadje aan koppelen. IJstijdpad, dus eigenlijk, want daar gaat het kanaal door de Hondsrug. En daar zullen allemaal elementen en informatiemateriaal geplaatst worden om juist dat geologische verhaal daar goed neer te zetten. Ik heb hier ook staan kansen voor het biogron. Ik ga er nog niet te veel in verdiepen, maar dat is nog wel iets wat steeds in ons achterhoofd speelt met die nieuwe dierentuin. Maar dat biogron, dat zou natuurlijk een uitgelezen iets zijn voor een museum over de geologie van het gebied. Stenden doet onderzoek naar de Nabershof, hoe dat continuïteit kan krijgen. Nou, we werken natuurlijk aan versterking van het imago van het gebied. Dat is ook voor Emmen belangrijk. En onze expedities, die zijn natuurlijk niet alleen voor toeristen, want juist ook de bewoners zijn heel belangrijk in dit verhaal. En bewoners zijn ook toeristen in hun eigen gebied. Dit is even een plaatje van, schematisch plaatje, hoe die expositie bij het Veenpark eruit komt te zien. En dan zie je hier de bak van de Neolithische Veenweg. En daarachter komt dan een animatie, zodat het lijkt alsof je door het veen de wijde wereld ingaat. Binnenkort hebben we de opening van het kunstproject van Adrie Verhoeven. Dat is, wanneer was het ook alweer? Dat is heel snel al, hè?
Ja, volgens mij wel.
Binnen een paar weken is het in ieder geval. Dan krijgen jullie deze prachtige stenen langs een fietsroute, kuddestenen. Schapentrektocht hebben we gehad. Geopark de Hondsrug van alle tijden. We willen een beetje spannende uitstraling hebben. Dus de mammoet die vinden we heel belangrijk. Dit zijn onze concurrenten. We hebben wel erg veel te maken met wat wij zeggen hard rock gebieden. Imponerende gebieden. En daar moeten wij, maar wij hebben een grond en wij hebben bodems, hè? Dat is ook belangrijk. Dat hebben de anderen weer minder. We schijnen wel een uniek verhaal te hebben, dus het is spannend. Mede mogelijk gemaakt door. Dat moet je altijd zeggen.
Dit was de laatste dia, denk ik. Oké. Uitgebreide presentatie. Is er iemand die een prangende vraag heeft? Want anders dan gaan we verder met de vergadering. Dat gaan we dus ook doen. Mevrouw Postumus, bedankt. Harry toch nog? Ja, dan moet je je hand verder opsteken. Meneer de Jonge, ga de gang.
Ik hoorde dat de spreiding van die gebieden wat gewenst is wereldwijd. Ze zijn geconcentreerd in China en Europa, zag ik. Beïnvloedt dat de kans dat we in aanmerking komen voor zoiets?
Wij hebben in Nederland is nog geen geopark en dat willen ze wel heel graag.
Okay. Maar je moet natuurlijk
wel je geologische verhaal moet je heel goed onderbouwen. En het is wel zo dat De Hondsrug is geen stuwwal, zoals heel veel mensen dachten. En dat maakt dat bij ons geologische verhaal wel heel uniek is. En op dit moment is het zo dat bij de provincie iemand is die promoveert op de ontstaansgeschiedenis van de Hondsrug. En die wetenschappelijke onderbouwing die heb je ook echt nodig om die status van geopark te kunnen krijgen. Dus wij hebben dat wel afgetast, maar een harde toezegging krijg je niet. Maar wij denken dat wij een goede kans maken. Ja.
En toen kwamen er nog meer vragen, meneer. Ja, meneer Tolle.
Overleg met de buurman. Maar ik vind beide dat het woord geopark nog niet zo aanspreekt, nog niet zo enthousiast maakt. Misschien kun je er nog een aantrekkelijke naam voor bedenken. Geopark, dan ja. Ik wist niet wat ik kon verwachten bij dit onderwerp.
Nou goed, dat is een advies wat u meegeeft. Dat is geen vraag, maar prima. In samenwerking met de buurman. Wij gaan verder met de agenda. En die staat nu stil bij het spreekrecht. En daarvoor vraag ik meneer Vink naar voren te komen. Want die gaat het hebben over, dan moet ik even de goede pakken, over de gang van zaken, project herstructurering Spanjaardspad in Schonebeek. Maar hij zegt dat wel als het niet helemaal correct is. Meneer Vink, ga de gang.
Heb ik misschien een baan? Het is ongebruikt. Oké, hartstikke goed. Goedendag. Dit is mijn eerste ervaring in het toespreken van raadscommissies. Voorzitter, bedankt dat u de gelegenheid geeft om hier te mogen spreken. Ik zal me aan u voorstellen. Mijn naam is Harry Vink en ik spreek namens de leden van de klankbootgroep Herstructurering Liaslaan Spanjaardspad in Schonebeek. Als ik een titel boven mijn verhaal zou zetten, dan zou ik zeggen bottom-up, dat werd gesuggereerd, en top-down was de werkelijkheid. En om even bij een inloopavond te blijven, wij zijn op een inloopavond geweest. Dat hadden we misschien beter niet kunnen doen. Doordat er problemen waren met de riolering in ons gebied en onder de woningbouwvereniging Domesta zijn woningbestand wil gaan vernieuwen, heeft de gemeente gekozen om min of meer een gezamenlijke aanpak te realiseren. Ze zijn al ruim een jaar bezig geweest om met elkaar plannen te ontwikkelen. En in het voorjaar van 2011 hebben ze die gepresenteerd in een inloopavond in het oude gemeentehuis. Men heeft de bewoners daar verzocht zich op te geven voor een op te richten klankbordgroep om de probleemvelden en de conceptplannen verder uit te werken. En te komen met plannen die ook gedragen zouden worden door bewoners en gebruikers. Zo hebben een aantal mensen zich opgegeven en is de klankbordgroep van start gegaan. Bij onze eerste gemeenschappelijke vergadering met de gemeente Emmen en Domesta hebben wij eigenlijk gevraagd van wat de speelruimte van ons nu was. Omdat wij de indruk hadden dat de conceptplannen al definitieve plannen waren. We hebben daar uitgebreid over gesproken en aan het eind van de avond hebben wij ons laten overtuigen dat onze zienswijze er toe zouden doen en dat er op meerdere punten inspraak zou zijn. En zo zijn we aan de slag gegaan. We hebben onder andere een enquête gemaakt met een hoge respons van ongeveer 90%. Ga ik even door de tijd heen. Een lang verhaal kortmakend concluderen wij dat als klankbordgroep dat de gemeente enkel en alleen zijn gebruikt als legitimatie van de plannen van de gemeente. Zonder dat er rekening is gehouden met de wensen en de opmerkingen van de klankbordgroep. Vrij recent in februari, op 22 februari, hadden wij een gezamenlijke klankbordvergadering. En bij de aanvang van de vergadering deelde de voorzitter, de heer Schipper van de gemeente Emmen, mee. De heer Schipper is ook hoofdprojectmanager voor het project al daar. En hij deelde tot ieders grote verbazing mee dat de klankbordgroep met ingang van deze vergadering zou worden opgeheven. Dezelfde avond werden ook plannen gepresenteerd aan ons. En wat bleek nu? Dat de plannen die de gemeente presenteren, dat bleken dezelfde plannen te zijn als waar wij ons ook toe hebben laten verleiden op de inloopavond om zitting te nemen in de klankbordgroep. Waar hetzelfde. Dus met andere woorden, wij hebben ruim een jaar hebben wij onze energie als burgers besteed aan flauwekul. Ons is gebleken dat inspraak of deelneming in een klankbordgroep geen enkele zin heeft. We kunnen ons niet anders voorstellen dat u als politiek wil dat de gemeente dichter bij zijn burgers komt. Dat de burgers reeds in een vroegtijdig stadium betrokken worden bij het maken van de plannen. Hier stapten wij halverwege in, of misschien wel aan het eindstation. Dat was niet onze keus, maar dat was het gevolg van de oproep. Waar zit nu wel het probleem dan wel? Wat is nou eigenlijk de oorzaak daarvan? Naar onze vaste overtuiging zit het probleem in de starheid van de betrokken ambtenaren. We gaan ervan uit dat ze in hun vakgebied goed zijn, maar op het gebied van inspraak, het luisteren naar, het beargumenteren van waarom wel of niet, daar zit het probleem. Ze voelen het niet aan, dan wel hebben een houding van ik ben de deskundige, ik weet het wel. En als blijkt dat ze fout zitten, kunnen ze ook nog niet eens omgaan met kritiek. En ze zijn niet in staat om te werken vanuit een samengedachte. Het kan alleen maar als wij exact hetzelfde denken als zij. En daar zit nu net de kneep. Want wij dachten anders. Wij hadden deskundigheid in huis. Alleen de wensen van de bewoners waren niet dezelfde als die van de ambtenaren. Op zich is dat niet erg. Maar je moet het wel op zijn minst bespreekbaar maken. En zelfs dat gebeurde niet. Diverse personen in onze directe omgeving hebben ons bij het begin al gewaarschuwd dat de gemeente gewoon gaat doen wat ze zelf wil en dat het deelnemen in een klankbordgroep geen enkele zin heeft. Besteed je tijd aan leuke dingen. Wij hebben ons tegen deze gedachtegang verzet. Waarom? Omdat wij geloofden in inspraak. Omdat wij geloofden in democratie. En de gedachtegang deelden dat er iets in de opstelling van de gemeente zou zijn veranderd. Achteraf gezien zijn we dus naïef geweest.
Meneer Vink, u bent nu ruim 6 minuten aan het woord.
U hebt
nog een stuk, dus als u nu zou willen afronden...
Ik ben bijna klaar. Het meest erge is nou eigenlijk wel van het feit dat we herhaaldelijk bevestigd zijn door de ambtenaren en in het feit dat wij inspraak zouden hebben en dat er naar ons geluisterd zou worden. Dat hebben we meermalen hebben dat afgecheckt. Op de laatste vergadering gaf de tussentijds aangetreden voorzitter aan dat er door ons slechts adviezen gegeven konden worden. Men heeft hier gehoord. Het ene oor in en het andere oor uit. En ertussen, nou, dat kunnen ze zich wel voorstellen. Wij als deelnemers hebben ons zonder enige uurvergoeding ingezet ten behoeve van de gemeenschap. Samen met ook nog eens door de gemeenschap betaalde ambtenaren. En dat waren er nogal wat. Onze gemaakte kosten zijn niet eens vergoed. Waarom sta ik nu hier namens de klankbordgroep? Deel de burgers gewoon mee wat u als gemeente wilt. Geef gewoon aan dat er geen inspraak is. En doe het zoals dat u het wilt. Maar suggereer geen inspraak als die er niet is. En niet is geweest. En er ook niet komt.
Bovendien, u moet nu echt tot een afronding komen.
Ja, ik ben
dat zei u de vorige keer ook. En u bent gewoon doorgegaan met het verhaal voor te lezen.
Ik heb al een stuk over gezegd.
Ja, 2 regels. En u moet nu echt tot een afronding komen, want anders wordt het te gek.
Ervan uitgaande dat de gemeente gewoon plannen maakt. Of bovendien, het bespaart een hoop geld als je deze hele dingen achterwege laat. Ervan uitgaande dat de gemeente gewoon plannen maakt, dat tot de normale werkzaamheden behoort. Zien wij de inspraak op basis van onze ervaring, maar even als een extra kostenpost. We hebben becijferd wat 1 klankbordgroepvergadering kost. En dan zit je op een ambtelijke kostprijs van tussen de 2.000 en de 4.000 euro. Per vergadering, we hebben er 6 gehad. Dus dat is minimaal 25.000 euro. Als u dat niet is wat u wilt, of dat u iets anders voor ogen staat, dan zou ik u uitnodigen om verdere actie te ondernemen. Wij willen en kunnen het graag uitleggen, maar daar is een spreektijd van 5 minuten onvoldoende voor. Kom gerust bij ons langs in Schonebeek, maar alleen vanuit de gedachtegang dat u dit niet wenselijk vindt en dat u ook niet wilt dat andere mensen in de toekomst hetzelfde ervaren als wat wij hebben ervaren. Alleen vanuit die gedachtegang, als u die deelt, willen wij graag alle informatie verstrekken en willen wij er nog tijd in steken. Ik zal de toespraak die ik gehouden heb, zal ik zo meteen uitdelen. Een onderbouwing van die 25.000 euro is er ook bij gevoegd. En we hopen dat het u niet het ene oor ingaat en het andere oor uit. We hopen dat het hier tussen zijn werk gaat doen en dat u er iets mee gaat doen. Ik nodig u dan ook van harte uit in Schonebeek. Voorzitter, ik dank u. Het was ietsje zwaar, denk ik. Maar dat kwam door de tijdspauze.
Het was de dubbele spreektijd die u gebruikt had.
Wat sneu. Jammer.
Nou, het is het niet houden aan afspraken. En dat vind ik wel ergerlijk. En dat wil ik ook gewoon uitspreken zo bij deze. Ondanks dat het een verhaal is dat u met het nodige vuur hebt gebracht. Waar ik waardering voor heb. Heeft u zich ook aan afspraken gehouden? Als we 5 minuten afspreken. En
ik heb de tijd voor mezelf opgemeten. Ik zat op 6 minuten. Maar ik heb iets wat meer rust genomen in mijn spreken.
Precies. En dat goed, is, dat feit, ik... feit is dat het 10 minuten waren. Ja. En dat was niet afspraak.
Goed, ik hoop dat de essentie van de boodschap duidelijk is.
Nou ja, goed. U gaat het nog even ronddelen. En dan... ik kijk nog even rond. Want ik moet ook nog de gelegenheid geven om vragen te stellen met de denkers.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Excuses voor mij iets wat schorre stem. Dat krijg je als je verkouden bent en een hele dag moet vergaderen professioneel. Meneer Vink, u spreekt nogal harde woorden uit richting de ambtelijke organisatie. Daar gaan wij hier natuurlijk niet rechtstreeks over. Wij hebben hier met een wethouder van doen. Die spreken wij aan op dit soort dingen. Dit zijn punten waarvan ik zeg van nou, dat zijn hele concrete punten die u aandraagt. En het eerste wat in mij opkomt is van, goh, heeft u daar ook de wethouder over aangesproken? Want dat kunt u natuurlijk ook, dat hoeven wij natuurlijk niet namens u te doen. U mag dat als burger van Emmen, mag u dat ook doen?
Toen wij geconfronteerd werden in februari, dat wij bij het ingaan van direct opgeheven werden dat wij geen bestaansrecht meer zouden hebben, terwijl de plannen nog uitgevoerd moeten gaan worden, kwam onze gedachtegang niet op om naar de wethouder toe te gaan. Maar wij hebben ons afgevraagd of we er überhaupt nog wel tijd in wilden steken. We hebben gemeend van u als gemeenteraad of als commissieleden bent verantwoordelijk voor het rijlen en zeilen van de wensen van de burgers. En dan denk ik van dat ik hier op de goede plek sta.
Dat is inderdaad waar. Meneer de Jonge was toen aan de beurt, daarna meneer Halm en dan ga ik hier nog verder.
Het ging ook een gegeven moment in uw betoog over deskundigheid en u stelde dat u tegenover de deskundigheid van ambtenaren uw eigen deskundigheid had ingebracht. En ik ben nieuwsgierig in welke vorm, welke deskundigheid dat was.
Op het gebied van bouwen is de deskundigheid aanwezig bij de klankbordgroepleden. Op het gebied van de ambtelijke organisatie zat een van de klankbordgroepleden. Die heeft ervaring met bouw- en woningtoezicht in een andere gemeente. Dus op allerlei gebieden hadden wij goede ervaringen van mensen. En op diverse punten vooruitziender dan de meeste ambtenaren. Helaas.
Oké, dank u wel. Meneer Halm.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb een artikel gelezen in de krant dat de klankbordgroep in Schonebeek een heel artikel geschreven heeft over tevredenheid van het werkzaamheden met de gemeente. Wanneer is dan die omslag gekomen?
Als u het hebt over publicaties die zijn verschenen, die publicaties die zijn niet van de hand van de klankbordgroep. Die zijn geproduceerd door de afdeling communicatie van de gemeente Emmen. En zij waren verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. En als we het daarover hebben, dan red ik dat niet binnen 5 minuten.
Dan doen we dat niet. Meneer Goudriaan, daar heb ik ook hand op gestoken. Ja, ik ga ook geen vragen stellen aan de heer Vink om dezelfde reden die de heer Denkens aangegeven heeft. Ik vind het niet juist dat er hier op deze manier gepraat wordt over de ambtenaren. Meneer Pekelsma.
Dank u wel, voorzitter. U heeft nogal wat kritiek op de ambtenaren. Dat ventileert u dan. Of dat juist is, kan ik op dit moment niet beoordelen. Ook Domesta is hier bij betrokken. In hoeverre becommentarieert u de positie van Domesta? Dat is vraag 1. En de tweede vraag is, Dorpsbelangen Schonebeek is ook een belangenorganisatie. Heeft u daar ook contact mee en is dat ook een spreekbuis voor u?
Uw eerste vraag. Kunnen ze nog even een scherp inzetten?
Mijn vraag gaat over de manier waarop u gesproken heeft, niet alleen met de ambtenaren, maar ook met Domesta. Domesta is de initiërende partij, een van de initiërende partijen geweest om dit gebied van een nieuwe facelift te voorzien, ja. Wat denk ik ook wel nodig was. Maar u spreekt alleen maar over de ambtenaren en niet over Domesta. En ik vraag u wat de rol van Domesta, hoe u daar tegenaan kijkt.
Nou, in de eerste plaats heeft Domesta in dit hele gebeuren een beperking voor de woningen. En daar is eigenlijk 2 jaar lang is er gesteggeld tussen de gemeente en tussen Domesta over wat voor type woning dat er zou komen te staan. Er is een extern bureau is ingehuurd geweest om daar acte de présence te geven. Dat is op het laatste moment is dat door de betrokken wethouder is het teruggefloten. Dus Domesta die heeft uiteindelijk een woningtype gepresenteerd. De bijdrage van Domesta was prima. Daar hebben wij op zich geen inhoudelijke opmerkingen over. Wel over of het huis wat ze gepland hebben. Of dat maar mooi is of niet, daar kun je van mening over verschillen. Maar op dat moment dat dat ter beoordeling kwam, toen trok de heer Schipper de stekker eruit.
We hebben 1 afspraak hier dat er geen namen genoemd worden. Dat wil ik ook graag.
Dan heeft de gemeente de stekker eruit getrokken.
Precies, dank u wel. Meneer Schiphouwer had nog een.
Ja, nog een vraag over de overlegpaden, in hoeverre daar contact mee geweest is.
Tweede vraag.
Na afloop, nadat de stekker eruit getrokken was, is er wel gesproken over met de dorpsraad. Een van de punten die ik zou kunnen zeggen van nou, als je dit in de toekomst wil voorkomen, is dat als je een klankbordgroep instelt, zorg dat er in elk geval iemand bij is die deelnemer is in de dorpsraad, omdat dat een erkende overlegpartner is. En schijnbaar zit daar ook nou net de kneep dat men voor de burger die deelneemt in de klankbordgroep, dat men daar een andere status aan toebedeelt. Als iemand die dit is van een dorpsraad, of hoe je het ook noemt. Meneer Schiphouwer.
Ja, bij de stukken die we hebben gekregen staat een brief van de bewonerscommissie. Wie zijn dat dan?
Het woord zegt het al, dat zijn de bewoners in de Liaslaan. Nee, in het Spanjaardspad. Dat zijn een aantal mensen die daar dus nog wonen. En die hebben in het verleden, vrij recent, hebben die een brief geschreven omdat zij het op hun moverende redenen niet eens waren met hoe de gang van zaken was. Maar dat is iets anders dan de klankbordgroep. De klankbordgroep die gaat breder. En die zit op het openbaar gebied. Die zit op het terrein, op de inrichting van de straat. De maatregelen die je nodig hebt om de riolering te vervangen. En weer opnieuw aan te brengen. Nieuwe bestrating, nieuwe beplanting. Al dat soort dingen die vinden plaats. Maar dat is iets anders dan de bewonerscommissie. Okay. Dat is een onderdeel.
Helder. Dank u wel, meneer Vink. Dit waren de vragen. Dus dank u wel.
Goed, dank u.
U krijgt allemaal nog de tekst van wat meneer Vink heeft. Ja, ga ik aan. Meneer Vink heeft gesproken. Goed, de papieren zijn op een haar naar rond. Wij gaan verder met de agenda. C-stukken zijn er niet. En B-stukken zijn er niet. Een A-stuk is er wel.
De rondvraag is er nog, voorzitter.
Ja, oké. Dank u wel. Ik was niet vergeten, natuurlijk wel. Er is één A-stuk, daar gaan we straks naartoe na de rondvraag. Gaat die een beetje geloofwaardig zo? Nee, nou, niet echt. Goed, laat dan maar. Rondvraag. Eventjes een vinger dan, meneer Tolen, meneer Pekelsma. En dat is het ook. Meneer Tolen, ga je gang.
Ja, dankjewel, voorzitter. Het gaat over een vraag over het weghalen van lichtpalen naar de provinciale wegen in onze gemeente. Vorig jaar is er ook een keer aan de orde geweest. En toen ging het over klachten van mensen die aan de route van Roswinkel en ook pas Zwarte Meer. En er zijn nu weer bij ons klachten binnengekomen over een andere route, namelijk Schonebeek, niet Amsterdam. De provincie haalt daar de verlichting weg, uit het kader van milieu wordt gezegd. Dus ook getoetst op een bepaald project of dat haalbaar was. Maar onze mening is dat het een beetje eenzijdig is bekeken vanuit de provincie. Puur voor automobilisten of men daar nog kan rijden. Terwijl hier in de praktijk, in de gemeente Emmen, dus sprake is van de mensen die daar aan die routes wonen. Er staan nog zo'n 70 woningen. Er ligt een fietspad, een voetpad en die mensen voelen zich onveilig. Mijn vraag is dus aan het college. Zou men richting provincie een verzoek willen richten om een onderzoek te doen naar de veiligheid, CQ, veiligheidsgevoelens van aanwonenden aan deze wegen waar de verlichting weggehaald is. Of dat de gemeente zelf zo'n onderzoek laat doen. En desnoods wil de CDA-fractie dat ook nog wel doen als het nodig is. Dat was vraag 1. Vraag 2 gaat over gladheidsbestrijding afgelopen winter. Die was amper aan de orde. Vergeleken met vorig jaar is dat dus een pluspunt. Ik heb informatie dat er 800 ton gebruikt is. Dat is een stuk minder. Mijn vraag is, de schade aan de wegen, is dat ook heel gunstig vergeleken met vorig jaar? Is dat al bekend?
Mevrouw de Kuper, allebei voor u.
Ja. Dank u wel. Even naar de lantaarnpalen. Klopt inderdaad dat de provincie, om het toch maar even in perspectief te zetten, die heeft in 2007 hebben die de beleidsnota openbare verlichting aangenomen. En daarna hebben ze dus iedere keer als er lantaarnpalen moesten worden vervangen, hebben ze getoetst of dat binnen die beleidsnota's uitgangspunten stond verwoord. En dat heeft er in veel gevallen toe geleid dat ook in onze gemeente, maar ook op meerdere plekken in de provincie, dat er lantaarnpalen zijn verdwenen. Er is bij ons in zoverre wel ambtelijk overleg geweest. Ik moet u gewoon maar, ik heb in de krant gelezen dat ik bestuurlijk overleg zou hebben gehad. Nou, dat kan ik me niet herinneren. Maar dat geeft op zich niet zoveel. Nee, iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar wat ik wel begrepen heb van ook mijn ambtenaren is dat, en dat staat ook in de folder die dan uitgereikt wordt aan de inwoners, dat TNO die heeft al een onderzoek gedaan naar de relatie licht en verkeer, verkeersveiligheid. Daar komt volgens TNO uit, op grond van geloof ik iets van 300 inwoners, dat er weinig relatie tussen bestaat. Maar je hebt hier natuurlijk ook te maken met het onderwerp van verkeer, hoe veilig voel je. En dat is vaak een subjectief begrip. Wat ik best nog wil doen, want ik heb binnenkort nog een gesprek met de gedeputeerde, dat ik hem eens vraag of ik in elk geval inzicht mag hebben in het TNO-onderzoek, hoe dat tot stand gekomen is. Ik zeg nu niet toe dat ik namens de gemeente een onderzoek ga doen op verkeersveiligheid op de wegen van de provincie. Maar ik wil wel even kijken hoe de provincie precies met met het onderwerp omgegaan is. En ja, kijk, jullie kennen hem een beetje. En wij kennen gelukkig onze Emily Visser en kennen de verlegbare aanpak. Los van de inspreker net, die vond dat we er niks van maakten wat de inspraak betreft. Maar dan maak ik me meteen even gelijk, want het was niet aan mij gericht. Maar je zag wel, het storm uit mijn oren kwam toen ik die meneer hoorde praten. Maar dat komt een andere keer wel in orde. Dus ik neem ook gewoon op mij om nog eens een keer met Henk Brink te praten, om eens te kijken waarin het TNO-onderzoek staat en of dat voor ons aanleiding is om nog nadere vragen aan Brink te stellen. Dus daar, tot zover het eerste antwoord. Tweede antwoord, winterschade. We hebben inderdaad heel weinig winter gehad, maar we hebben toch nog ruim 800 ton inderdaad verstrooid. Volgens mij hebben we het afgelopen weekend nog weer wat zitten te strooien. Een aantal keren is het 100-0 geweest. Dus die tonnages kloppen wel. We hebben het genoegen dat we nu ongeveer 900 ton over hebben. Nou, ik kan u geruststellen, die gaat nog wel een winter mee. Moet volgend jaar wel even de borstel door, want de bovenste laag zal wat hard bevroren zijn. Of hard aangeklonterd zijn. Ja, dat klinkt wat bevroren. Dat is natuurlijk weer een opmerking die kun je van mij verwachten. Maar, daarnaast is het zo, de winterschade. Ik heb net nog even vanmorgen even contact gehad met ook de jongens die inventarisatie doen. En de inventarisatie is bijna afgerond. Maar de eerste verwachtingen, maar dat is denk ik geen nieuws. Ik kan er geen bedragen noemen, maar de eerste verwachting is dat het aanmerkelijk minder is dan vorig jaar. En zo gauw als ik het cijfer heb, zult u op een gegeven moment daarvan op de hoogte gesteld worden.
Dank u wel, meneer Toller nog een keer.
Ja, ik ben voor 60% tevreden met het antwoord, 40% dus niet. Ik heb de indruk dat de wethouder zich toch richt op die autorijders. En daar ging het mij juist niet om, want dat is wel getest. Dan gaan we om de aanwonenden. Tussen bijvoorbeeld Emmerkopasse en Bagenkopasse staan er heel veel woningen nog, ondanks dat het buiten de bebouwde kom is. Daar fietsen schoolkinderen, huismoeders en in pik en donker nu. En straks ook op andere trajecten in onze gemeente. En het gaat erom dat veiligheidsgevoel van die aanwonenden. Om daar een keer onderzoek naar te doen, liefst door de provincie, van ja, is het wel goed zo? Ik denk van niet dus.
U wilt dat de wethouder nog van die 40% afknabbelt? Wethouder.
Ik weet niet of ik daarin slaag, maar ik wil best in de vraagstelling bij de provincie ook nogmaals even daadwerkelijk het TNO-rapport zien. En ik wil ook natuurlijk wel even kijken of er nog aanvullende informatie is rondom hoe veilig de inwoners zich voelen. Ik heb aan de andere kant heb ik wel een zeker begrip voor wat de provincie doet. Ja, ik zeg maar gewoon zoals ik het denk. Kijk, ook u hebt als raad niet zo lang geleden, was net wethouder in deze portefeuille, dat hebt u ook het beleidsplan verlichting vastgesteld. En wij hebben ook gezegd van waar het geen verlichting nodig is. En probeer dan zoveel mogelijk ook in de buitengebieden de verlichting te dimmen. En dat beleid voeren wij ook uit. Maar wij zijn in die zin beter georganiseerd richting onze EOP. Dus en dat betreft komen wij er vaak wat, door goed overleg komen we er goed uit. En bij de provincie is het meer een folder versterken en dan is het werk al gebeurd. Ja, dat laat ik ook maar zo noemen zoals het gegaan is. Want de inspraak heeft daar niet plaatsgevonden. Nou, dan ben ik niet verantwoordelijk voor de inspraak die de provincie moet houden. Maar ik heb wel met de EOP te maken. En ik heb ook zeker de brief van mevrouw Mensen van de EOP, Barger Oosterveld. Nou, die vooral op hoog zitten. Die doet aan werk, doet veel voor het dorp. Kortom, Barger Kompas. Ik zal dus, ik besteed hier nog wel even aandacht aan of ik daarmee de hele 40% weggehaald, dat weet ik niet. Ik ga in afgelopen met mijn eigen verkeersdeskundige even overleggen. En ik ga het in onderzoek opvragen bij de provincie.
Dat was toch aardig wat u vroeg, meneer Tjolle?
Nou ja, goed, ik kom een stapje dichterbij. Maar ik heb echt in jaar raad wel geleerd dat een visie duurt dus zo lang totdat een andere is.
Dat is een hele mooie. Meneer Pekelsma.
Dank u wel, voorzitter. Namens de CDA-fractie een vraag over het winkelcentrum Bargeres. Vorige week werden we in het Dagblad van het Noorden geconfronteerd met het feit dat de oorspronkelijke plannen voor de vernieuwing van het winkelcentrum Bargeres niet door konden gaan. Nou, in de krant heeft daar een artikel over gestaan, zoals al gezegd. En de reden die daarvoor werd aangevoerd had betrekking op het milieu. Het zou denk ik goed zijn dat de wethouder ons op de hoogte stelt van de gang van zaken rondom dit traject en project.
En die is voor wethouder Sleking.
Ja, dank u wel, voorzitter. De samenvatting is heel beperkt als het gaat om waarom is het project niet doorgegaan zoals we ons dat voorgenomen hadden. Het is inderdaad zo dat in de periode die nodig geweest is om het overleg met elkaar te voeren en tot een uiteindelijk mogelijk definitief plan te komen, de geluidswetgeving zodanig is geworden dat rekening houdend met de ontsluiting langs het centrum, dichter langs een aantal woongebieden dan oorspronkelijk gedacht, met zich meebracht dat dat kostenverhogend zou werken op de uitvoering van het totale plan zoals we ons dat voorgenomen hadden. Daarna speelde een rol dat verschillende partijen in het winkelcentrum eigenlijk op dezelfde manier zoals we een aantal jaren geleden meegemaakt hebben, onvoldoende in staat zijn eigen investeringen te genereren om aan dat plan mee te werken. Een derde factor is geweest dat een groot deel van de splitsing, nee, niet van de splitsing, van de samenvoeging van het huidige centrum, bekostigd zou moeten worden door op vrijkomende plekken woningbouw neer te gaan zetten. Nou, ik hoef u niet het verhaal te vertellen van het functioneren van de huidige woningmarkt, van de situatie waarin de corporaties zich op dit moment bevinden en de steeds grotere moeilijkheden om te investeren in sociale woningbouw. Nou, die complexen bij elkaar betekenen dat we in een situatie terechtkwamen waarin we zeiden van als we dit plan overeind willen houden, dan zullen we er nog een aantal jaren heel hard aan moeten trekken en moeten proberen te zorgen om de financiën die nodig zijn bij elkaar te krijgen. Het is maar de vraag of ons dat lukt. En gegeven die situatie kan er beter gekozen worden voor een beperkter plan. En dat is wat we aan de erkende overlegpartner Bargeres meegedeeld hebben.
Voldoende. Goed, dat was de rondvraag, want u was de enige die zich aangemeld had. Via de C en de B-stukken die er niet zijn, gaan we nu naar het enige A-stuk. En dat is het bestemmingsplan Erika Camping op fietsen. Ik ga gewoon het lijstje af en ik zie meneer Goudriaan, die wil wat zeggen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Onze teleurstelling over het verdwijnen van de stadscamping Emmen wordt met dit plan toch wel wat verminderd. Een mooi plan. En ook goed dat recreatieondernemers in deze wat minder economische tijd toch te durven investeren. En eigenlijk is een compliment op zijn plaats op de wijze waarop zij aan de omwonenden en andere belangstellenden hun plannen hebben gepresenteerd. Wat ons betreft een A-stuk.
Meneer Pekelsma.
Of dit nou de stadscamping van Emmen vervangt, dat weet ik niet. Want volgens mij is het verschil in grootte. Maar het CDA-fractie is uiteraard blij dat dit zo gerealiseerd kan worden. En ik vind ook dat het best een A-stuk kan blijven.
Dat is juist geformuleerd. Meneer Schipouw.
De fractie van Remmen kan zich ook vinden in de bestemmingsplan om van deze minicamping een reguliere camping te maken. De camping op fietsie blijkt al een begrip te zijn in de campingwereld en daardoor is de uitbreiding van de camping een logisch vervolg. Dat deze uitbreiding past in een recreatieve gebiedsontwerking rond de vaarverbinding Erika ter Abel vinden we leuk bedacht, maar dat is volgens ons niet relevant.
Oké, VVD, mevrouw Aldershoff.
Ja, hele korte bijdrage. Wat ons betreft mag het ook A-stuk worden.
Blijven. Mevrouw Hogeveen.
Nou, prima. Prima. En het mag zo blijven.
Het wordt steeds korter. Meneer Zoelman.
Ja, ik heb alleen maar bij aanvoegen, voorzitter. Dus wat ons betreft ook een A-stuk.
Dat wordt alweer wat langer. Meneer De Jonge.
Goed plan, A-stuk.
U wint tot nu toe. Meneer Lange. Die is nog sneller. Meneer Denkers.
Ga ik hem verbreken? Ja.
Ja, nee, de gezien sneller dan meneer Lange. Meneer Halm nog?
Ja, voor.
En meneer Hudekra. Goed. Ik weet niet of de wethouder hier nog iets over wil zeggen, maar hij heeft wel heel veel voorstemmers nu.
Nou, misschien toch een enkele opmerking om het iets in perspectief te plaatsen. Het is natuurlijk heel goed om als Erika te horen dat je de stadscamping op je gebied krijgt. Ik denk dat Erika daar alleen maar blij mee kan zijn. Fijn dat er complimenten gegeven worden, het goede overleg wat deze ondernemer gevoerd heeft met de omgeving. Dat soort dingen mogen ook wel eens gezegd worden. En toch even een relativerende opmerking richting de fractie van Wakker Emmen. Want ik heb wel degelijk een ruimtelijke onderbouwing nodig om die wijziging van het bestemmingsplan door te kunnen voeren. En die ruimtelijke onderbouwing ligt, of u het nu wilt of niet, bij de mogelijkheden die de vaarverbinding Erika ter Apel aan recreatie en toerisme moet gaan geven. Dus die is wel degelijk relevant.
Zo, dat kunnen we doen. A-stuk naar de raad. Vastgesteld. Dan hebben we nog een onderwerp ter bespreking. En daarvoor dat staat een motie van D66 over het milieujaarprogramma. En daarvoor mag mevrouw Hogeveen het woord. Ga de gang.
Nou, dank u wel. Maar volgens mij hebben we hem ingediend en was het inderdaad op verzoek van de raad om dit in een commissie later voor te stellen. Dus ik wou eigenlijk anderen maar eerst eens even het woord geven.
U hebt volledig gelijk. Het is op verzoek van de raad inderdaad, maar het was uw motie.
Is er iemand die iets over deze motie wil zeggen? Meneer Nabe.
Dank u wel, voorzitter. Het eerste verzoek om het milieujaarverslag voor 1 juli, daar kunnen wij ons wel degelijk in vinden. Maar het milieuplan, het is een plan, dat zegt het al. Dus daar zien wij ook graag een begroting bij. Dat lijkt ons logisch. En daarom dat tweede gedeelte, dat zien we dan 1 juli te vroeg. Dat zien we dan in onze, denken we, van november, december.
Ik zag ook meneer Smit.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou goed, we hebben dit ook in de Partij van de Arbeid-fractie dit geheel besproken. En dat is ook geresulteerd in het volgende voorstel waar we ook richting de indiener van de motie hebben gedaan. Wij snappen ook best wel dat de jaarplanningen en de verslaglegging en dergelijke wat minder goed op dit moment op elkaar aansluiten. En we hebben een voorstel gedaan om de jaarplanning voor 2013, om die iets naar voren te halen. Nu bijvoorbeeld 2012 hebben we in februari vastgesteld voor 2012. Dat je voor 2013 mogelijk zou kunnen zijn dat die al in september, misschien in oktober klaar is. Dat zou mooi zijn. Dan zou ook gelijk het verslag van 2011 in dan kunnen bespreken in één vergadering. En we hebben ook al een aardig stuk van 2012 achter de rug. Daar hebben we ook een klein beetje een doorkijkje hebben van wat dit jaar is gerealiseerd. Daarmee kun je dus in één vergadering de jaarplanning 2013 vast gaan stellen. Het verslag van 2011 gaan bespreken. En een doorkijkje van 2012 wat er heeft opgeleverd. Wat niet gerealiseerd is, zou je in principe door kunnen schuiven naar 2013. Dan heb je volgens mij alles in één vergadering kunnen doen. Één cyclus. En ja, wat ook nog een beetje een voordeel bij misschien nog wel is, dat je daarmee de ambtelijke belasting tot een minimum kan beperken daardoor. Want dat was ook vond ik wel een item, want ik neem aan dat de milieuafdeling niet al te groot is. Dus als je daarmee gaat belasten met meerdere dingen tegelijk te willen gaan doen, of verschillende dingen op verschillende momenten gaan doen, dan heb je steeds weer een piekbelasting. En als je dat alles in één keer kunt doen, ben je er volgende week in één keer klaar mee. En dat voorstel heb ik ook richting D66 gedaan, dus dat was mijn inbreng voor de Partij van de Arbeid.
Juist, en het gaat over de motie van D66. Maar u heeft er een inbreng bij gedaan, advies bij gedaan.
Ik heb gezegd, zoals ik gezegd heb, we hebben het besproken met de fractie en er was een voorstel.
Nee, prima. Dank u wel. Is er verder nog iemand die... Meneer Hallem.
Ik heb een vraag aan de heer Smit. Is hier ook overleg geweest met de ambtelijke apparaat om te zeggen dat ze het aan kunnen of niet?
Meneer Smit?
Ik schat gewoon in dat die ambtelijke afdeling niet al te groot is van de milieuafdeling. Dus dat is gewoon een inschatting van mijn kant.
Meneer Rouet.
Ja, voorzitter. De motie van D66 qua tijdsplanning lijkt me niet zo goed haalbaar. En zoals nou meneer Smit van de PvdA-fractie voorstelt, dat klinkt dat al wel wat beter. En waarschijnlijk is het een goede als de motie wat aangepast zou worden, zodat we daar wel in mee kunnen gaan. Maar zoals het nu uitziet, kunnen we daar niet in meegaan.
Nee, het was ook de bedoeling van meneer Smit om de motie wel aan te passen, had ik begrepen, hè? Als advies. Meneer Linneman.
Ja, dank u wel, voorzitter. De fractie van Wageningen kan ze wel vinden wat betreft de inhoud van deze motie. En wij zijn hiervoor.
Dank u wel. Verder nog iemand? Meneer Huttinger.
Voorzitter, ik heb de motie zoals die origineel was ingediend ook mee ondertekend. En wel om vanwege het feit dat ook de discussie die we over het stuk hebben gehad in de commissie, dat toch wat onbevredigend was hoe dat verliep. En ook inhoudelijk het stuk wat lastig was om goed van oordeel te voorzien. En daarom is het een goede zaak, denk ik, dat voorgesteld, of althans geprobeerd wordt om de boel dichter bij elkaar te brengen. En ik moet zeggen dat ik de suggestie die namens de Partij van de Arbeid wordt gedaan een buitengewoon bruikbare vind. En ik zou dan inderdaad ook mevrouw Hogeveen, als het gaat om de tekst, in overweging willen geven om een aanpassing te gaan doen. Maar goed.
Dank u wel. Is er verder nog iemand van de commissie die iets wil zeggen? Anders ga ik naar mevrouw Hogeveen terug. Mevrouw Hogeveen.
Nou, de strekking van de motie is denk ik helder. En dat heeft de PvdA, vinden wij, heel goed begrepen. En dan, als het op uitvoering uit aankomt, of het nou per 1 juli of per 1 september, als we het kunnen bundelen en we kunnen echt zien wat is uitgevoerd en wat was gewenst, en we hebben echt een jaarprogramma en we gaan de boel niet onnodig belasten, hebben wij geen moeite met dat het dan misschien per oktober of per september is. Maar dat we dan wel alles kunnen bundelen. Dus ik wil dan wel met een variant terugkomen als het nodig is. Maar wij hebben binnen fractie gezegd dat we de suggestie van PvdA op zich wel een goede vinden. Als dat het dilemma zou zijn.
Wat mij betreft niet, maar staat u vrij om een motie aan te passen. Of uit te breiden met de motivatie van meneer Smit. En dan zien we die op een bepaald moment in de raad misschien terug. Ik neem aan dat dit voldoende besproken is zo. U heeft input van allerlei kanten en meneer Smit heeft nog eens een keer zijn input ook gegeven. Dank u wel.
Voorzitter.
Ja. Wethouder Rauwe.
Ja, ik hoor het even aan. Misschien dat ik mag reageren.
Ga u gaan.
Oké, dankjewel. Laat ik maar gewoon zeggen wat voor mij het ideale plaatje zou zijn. Natuurlijk de discussie de afgelopen tijd, ook met betrekking tot het milieuprogramma, allemaal aangehoord. En natuurlijk de kritiek die daarop is ook ter harte genomen. Maar het is een zoektocht om tot een goede planning en controle te komen als het gaat om dat milieujaarprogramma. Ik wil u wel in overweging geven dat de vorige keer toen wij het jaarverslag, het milieujaarverslag van 2010 op uw agenda geagendeerd is en het u toegezonden is en u het kon agenderen, niemand, maar dan ook niemand de moeite heeft genomen om het nog te bespreken. Ik geef het u dat maar even in uw overwegingen mee dat er toen geen aandacht voor was. Maar los daarvan zou het in mijn ideale situatie zijn, zou ik veel meer er naar gaan kijken om het in de planning- en controlecyclus die we met de begroting en de jaarrekening hebben, om het daarin mee te nemen. Zodat je het milieujaarverslag, wat voor een deel een verplicht verslag is, waarin je een aantal verplichte onderdelen moet meenemen. En dan gaat het om milieucontroles en verplichte taken die je moet doen en die voor de raad vaak minder interessant zijn, maar die wel allemaal moeten, die tot een reguliere takenpakket van de gemeente behoren. En die worden daar ook in meegenomen. En daarnaast staat in dat milieujaarverslag met name die zaken, zoals bijvoorbeeld de energienota, et cetera, dingen die we op het gebied van milieu verder en waar de raad ook over besluit. Zelf zou ik graag willen vasthouden aan een planning waarvan je zegt van nou, in de periode dat je ook de jaarrekening presenteert, dat je dan ook het milieujaarverslag aan de orde hebt, dan kun je het daarnaast leggen en dat je het nieuwe milieujaarverslag, het nieuwe jaarprogramma voor het jaar erop, dat je die mee zou nemen in de begrotingsbehandeling. Dan kun je, als je als raad denkt dat je nog zaken wilt wijzigen, of dat je zegt van nou, ik wil ergens middelen verschuiven en dergelijke, dan kun je dat in die begrotingsbehandeling ook gelijk meenemen. Maar dat geef ik u alleen maar in overweging als u zegt van ik wil een milieujaarprogramma voor het jaar 2013 en dat willen wij graag in juni al behandelen, dan zadelt u mij eigenlijk met een schier onmogelijke opgave op, omdat dat gewoon eigenlijk dan nog veel te vroeg is en je nog midden in de uitvoering van allerlei programma's zit. Dus u zegt van we willen het in september, oktober en dan vinden wij het ook prima om dan het milieujaarverslag te behandelen en we doen dat in één keer. Dan is dat aan u, omdat u dat dan makkelijker vindt, dan gaan we dat op die manier doen. Maar ik geef het u gewoon maar in overweging en het is aan u zelf om daar verder dan iets mee te doen.
Goed, dank u wel. Mevrouw Hogeveen.
Dan wil ik even verifiëren of ik het goed heb begrepen. Dan is uw voorstel om het jaarverslag van het voorafgaande jaar te bespreken op het moment als de planning van het voorliggende jaar, dus stel maar even 2013, het verslag van 2012 wordt dan bijvoorbeeld ergens in het eerste kwartaal van 2013 besproken. En dan de planning ook. En dan dacht ik het programma ten tijde van de begroting. Dus dat zal ergens in november zijn.
Het gaat gewoon mee met de planning en controlecyclus van de jaarrekening en de begroting. Dus het jaarverslag, het milieujaarverslag van 2011. Dat zou in, nou wanneer hebben wij de laatste raadsvergadering, juni, juli. Zou je dat dan aan de orde kunnen laten komen. En je zou dus het milieu, en dan kunt u ook dan daarover uw gevoelens bekendmaken. Mij de opdracht meegeven waarvan u zegt van nou, dat vonden wij vanuit het laatste jaarverslag, vonden wij dat onvoldoende. Dan kun je dat, heb je de tijd om het te verwerken in je milieujaarprogramma voor het jaar daarop. Als u dan zegt van wij willen nog met middelen iets gaan doen, dan kun je dat in de begroting ook meenemen. Dan heeft u dat in mijn beleving beter op het netvlies dan dat je dat allemaal in één keer doet. Maar
goed, volgens mij is er voldoende over gesproken nu. Dank u wel. Wij gaan verder naar het volgende punt en dat is de vaststelling van het verslag van de vorige vergadering.
Is er iemand die iets heeft op of aan te merken op bladzijde 1? Meneer Rewee. De pijn. Nou, dan gaan we nu naar 2. Hè? Nee, 3. 4. 4. Meneer Rewee.
Ja, voorzitter, volgens het verslag moet ik gezegd hebben van 200 hectare bedekt voor zonnepanelen. Maar ik heb gezegd 2000 hectare, want dat staat ook in het stuk. Ja, dat staat in het stuk. Yeah. Energienota deel 2, pagina 6. Daar staat 2000 hectare.
Oké, er staat 200, moet 2000 zijn. Ach, een nulletje. Ja, het kan heel veel verschil maken. Bladzijde 5, 6, 7, 8. Nee, die is er niet. actuele mededelingen vanuit het college of presidium. Ik kijk even opzij naar het college. Niet, presidium ook niet. Dan is er bij de ingekomen stukken vanuit het college presidium is er bij punt 11c... Daar staat iets over een brief van het college in zaken geluidsreductieplan Bargemeer. Dit is iets dat komt op de volgende commissievergadering op de agenda. Dus dat hoeft niet geagendeerd te worden, dat komt er automatisch wel op. Is er iemand die nog iets anders geagendeerd wil zien? Niet. Dan sla ik mijn blaadje om en dan staat daar punt 13, de sluiting. U wordt allemaal bedankt en tot de volgende keer.